Goedenavond, broeders, zusters en vrienden. Wij nemen vanavond de draad op in Galaten 2. Galaten 2, waar ik lees vanaf vers 11. Galaten 2, vanaf vers 11. En toen Petrus te Antiochië gekomen was, wederstond ik hem in het aangezicht, omdat hij te bestraffen was. Want eerst sommigen van Jacobus gekomen waren, at hij mede met de heidenen. Maar toen zij gekomen waren, onttrok hij zich en scheidde zichzelf af, vrezende degene die uit de besnijdenis waren. En ook de andere Joden veinsden met hem, alzo dat ook Barnabas mede afgetrokken werd door hun veinzing. Maar als ik zag dat zij niet recht wandelden naar de waarheid van het evangelie, zeide ik tot Petrus in alle tegenwoordigheid, indien gij, die een Jood zijt, naar heidense wijze leeft en niet naar Joodse wijze, waarom noodzaakt gij de heidenen naar de Joodse wijze te leven? Wij zijn van nature Joden en niet zondaars uit de heidenen, doch wetende dat de mens niet gerechtvaardigd wordt uit de werken der wet, maar door het geloof van Jezus Christus, zo hebben wij ook in Christus Jezus geloofd, opdat wij zouden gerechtvaardigd worden uit het geloof van Christus en niet uit de werken der wet. Daarom dat uit de werken der wet geen vlees zal gerechtvaardigd worden. Maar indien wij, die in Christus zoeken gerechtvaardigd te worden, ook zelf een zondaars bevonden worden, is dan Christus een dienaar der zonde? Dat zij verre, want indien ik hetgeen ik afgebroken heb, datzelfde wederom opbouw, zo stel ik mijzelf tot een overtreder. Want ik ben door de wet der wet gestorven, opdat ik Gode leven zou. Ik ben met Christus gekruist en ik leef, doch niet meer ik, maar Christus leeft in mij. En hetgeen ik nu in het vlees leef, dat leef ik door het geloof des Zoons van God, die mij lief gehad heeft en zichzelf voor mij overgegeven heeft. Ik doe de genade Gods niet teniet, want indien de rechtvaardigheid door de wet is, zo is dan Christus te vergeefs gestorven. En als ik dat lees, denk ik, dat is in één keer grof geschud. En bovendien gaan we nou ineens een keer of tien zo snel als in het voorgaande hoofdstuk. Want nadat de apostel hier vermeld over zijn belevenis met apostel Petrus in Antiochië, komt hij ineens tot de kern van zijn betoog uit deze hele brief. En eigenlijk is het zo, denk ik, dat in deze verzen die wij gelezen hebben, zeker de verzen vanaf vers 16, dat daarin de hele waarheid van deze brief, het hele onderwerp van deze brief, in een paar zinnen dus eigenlijk besproken wordt. Dat maakt het er voor ons niet eenvoudiger op, overigens. Want het betekent dat we zinnetje voor zinnetje zullen moeten kunnen plaatsen om de gedachtegang van de apostel daar te volgen. Want u maakt mij niet wijs dat als u dat gedeelte voor de tweede keer leest, dat u dan precies weet waar de apostel het over heeft. Zo gaat het namelijk niet. Daarvoor zit zijn betoog te compact in elkaar om het meteen te vatten. Maar wij zullen het daarover hebben, vanzelfsprekend. De vorige keer hebben we in ieder geval vastgesteld, naar aanleiding van Galaten 1, Galaten 2 bedoel ik, het eerste deel van het hoofdstuk, hebben we in ieder geval vastgesteld dat de prediking van de apostel Paulus en die van de apostel Petrus fundamenteel dezelfde is, al moet vastgesteld worden dat ze op verschillende wijze aan hun prediking, aan hun boodschap of zo, zijn gekomen. Petrus namelijk via dat hij inderdaad jaren discipel is geweest van de Heer Jezus en vervolgens tot apostel werd aangesteld, om het eens zo te zeggen. En Paulus vertelt van zichzelf dat het allemaal buiten aardse zaken omgegaan is, wat hij heeft ontvangen, maar heeft het ontvangen rechtstreeks door de openbaring van Jezus Christus, zoals het staat in hoofdstuk 1, vers 12. We hebben gezien dat de apostel, nadat hij werd aangehouden op de weg naar Damascus, dat hij daarna inderdaad naar Arabië geweest is, kennelijk naar de Sinaï, al waren hem de waarheden van het nieuwe verbond in het algemeen, en waren hem in bijzonder gemeentelijke waarheden kennelijk zijn geopenbaard. Maar er verandert fundamenteel niks aan de boodschap. De boodschap is immers in principe dat een mens voor God gerechtvaardigd wordt, niet uit werken in het algemeen, niet uit werken der wet in het bijzonder, hoe voor de hand het wellicht ook zou liggen, maar in tegendeel slechts uit genade en zelfs buiten de wet om. Want zo formuleert hij dat in ieder geval in Romeinen 3 uitdrukkelijk. Maar dat neemt echter niet weg dat Paulus en Petrus dezezelfde boodschap prediken. Zij stellen alleen vast dat zij een verschillende bediening hebben en dat de prediking van Petrus, de bediening van Petrus in de eerste plaats gericht is op degenen die onder de wet leven, waaruit maar weer volgt dat die mensen uit de werken der wet niet gerechtvaardigd werden voor God. Want waarom zou je ze dan nog het evangelie moeten prediken? Niet waar? Dat is heel eenvoudig. Kortom, Petrus had als opdracht te prediken aan de Joden, die dus Joden zijn, omdat ze onder de wet leven. Hij had als opdracht hem te prediken dat de Jood, maar de mens in het algemeen, gerechtvaardigd wordt buiten de werken der wet om en slechts door geloof in degene die God uit de dood heeft opgewekt, door geloof in de Heer Jezus Christus. De apostel Paulus heeft een wat andere achtergrond, maar Paulus zegt van zijn bediening dat hij specifiek een prediker is voor de heidenen, apostel der heidenen noemt hij zichzelf in Romeinen 11 bij gelegenheid. En hier zegt hij met andere woorden, maar hetzelfde, hij zegt dat hem het evangelie der voorhuid toebetrouwd was. En dat was in vers 7 van Galaten 2. Maar daarna wordt aan het eind van die pericoop nog wel vastgesteld dat men elkaar de rechterhand der gemeenschap gaf. En dat men dus inderdaad ook officieel overeenkwam dat Petrus naar de Joden zou gaan en dat Paulus en de zijnen inderdaad zich zouden wenden tot de heidenen om dezelfde boodschap te prediken uiteraard. Want dat is wat ook die rechterhand der gemeenschap vanzelfsprekend uitdrukt. En bovendien in het gedeelte wat wij zojuist gelezen hebben vanaf vanzelf komt ook naar voren dat de boodschap volstrekt dezelfde is. Al moet vastgesteld worden dat Petrus er wat vreemd mee omging, althans in de ogen van de apostel Paulus. Maar daar gaat het nu over en daardoor komen we bij de wezenlijke inhoud feitelijk van deze brief. Er staat namelijk in vers 11, toen Petrus te Antiochië gekomen was, wederstond ik hem in het aangezicht, omdat hij te bestraffen was. Dat zijn dingen waarvan wij zouden zeggen, ja, moet dat nou in het openbaar? En als het dan toch in het openbaar moet, moet je er dan later nog melding van maken in een brief? Ja, dat staat ter discussie. Niet in mijn gebeurt het. En ik heb altijd medelijden met de apostel Petrus, van wie we soms toch wat vervelende dingen te zeggen hebben. Maar dat komt nou eenmaal omdat die dingen in de schrift genoemd worden. We kennen Petrus als de man die nogal voortvarend was, maar tegelijkertijd aan de andere kant ook bij gelegenheid nogal onzeker. Want zo zien we dat ook. Een man met een grote mond zouden wij zeggen, en wellicht dan toch een klein hartje. Maar ik weet niet of ik dat nou goed zeg. Maar ik denk niet dat de man het me kwalijk zal nemen. We zien hem later nog wel eens. Daar zullen we het nog wel eens over hebben. Maar van Petrus leren we aan de ene kant dat hij, dat is misschien het meest belangrijke nog wel, dat hij heeft moeten leren van de apostel Paulus in de eerste plaats dat de wederkomst van Christus en de oprichting van het koninkrijk van Christus op aarde inderdaad niet al te zeer aanstaande was. Minder aanstaande was, zal ik dan maar zeggen, dan de discipelen vermoed hebben, want zo was dat eigenlijk. Het blijkt uitdrukkelijk uit het laatste hoofdstuk van de tweede Petrusbrief, waarin de apostel inderdaad naar voren brengt dat het wel even zal duren, maar dat het niet wegneemt dat het koninkrijk van Christus, die immers de zoon van David is, alsnog op aarde zal geopenbaard worden en dat alsnog alle volkeren aan hem zullen worden onderworpen, waarna vanzelfsprekend de vraag zal moeten zijn, maar wat is dan het werk Gods in afwachting daarvan? En dan zegt Petrus, om het dan maar kort te zeggen, nog net zo kort als dat hij het zegt, hij zegt, vraag dat maar aan Paulus. Want dat is wat er staat gewoon, hè. Hij zegt, daarover spreekt de apostel Paulus, daarover schrijft de apostel Paulus. Hij zegt het zelfs nog sterker, hij zegt, daarover schrijft Paulus in al zijn brieven. In al zijn brieven, dat zeg ik even met nadruk weer, omdat ik nogal eens hoor tegenwoordig dat Paulus maar in 3 of 4 brieven daarover geschreven zou hebben en niet in al zijn brieven. Wel goed. De Bijbel zelf zegt dat Paulus in al zijn brieven erover schreef, dus dat is een duidelijke zaak. En waarover Paulus dan in het bijzonder schrijft, is niet alleen over dat een mens door geloof gerechtvaardigd wordt, want dat is niet nieuw. Dat is niet nieuw bij Paulus, dat is niet nieuw bij Petrus, dat is niet nieuw bij de Heer Jezus. Dat is ook niet nieuw bij de oud-testamentische profeten. Dat is in het boek Genesis al aan de orde, dat een mens voor God gerechtvaardigd wordt uit geloof. De bekende uitspraak uit Genesis 15 met betrekking tot Abraham wordt dan ook vele malen geciteerd, ook in het Nieuwe Testament. Abraham geloofde God en het werd hem gerekend tot gerechtigheid. Het enige verschil met de Nieuwtestamentische tijd is dat die rechtvaardigheid Gods inmiddels openbaar geworden is. En dat de Messias die beloofd was in het Oude Testament inmiddels gekomen is. En dat de zonden waarvan beloofd was dat ze zouden worden weggedragen, dat die zonden inmiddels ook daadwerkelijk weggedragen zijn. Maar voor de mens zelf verandert er weinig aan. Ja, een beetje wel trouwens, maar daar ga ik nou toch niet op in. Maar er verandert weinig aan, de mens wordt gerechtvaardigd uit geloof. en daarmee uit. En dat is wat Paulus predikte vanzelfsprekend. Maar Paulus predikte ook wat het doel is van Gods werk. Sinds de opstanding van Christus en in afwachting van zijn wederkomst. Namelijk de verzameling van een volk, van gelovigen uiteraard. De verzameling van een volk uit de heidenen. Uit alle heidenen, uit Joden en heidenen dus. Een volk uit de heidenen voor zijn naam. Waarbij bovendien nog vastgesteld wordt dat dat volk een toekomst zal hebben. Niet in een duizendjarig rijk of iets dergelijks. Of in een geopenbaard koninkrijk van Christus. En zelfs niet op een nieuwe aarde. Maar een toekomst in de hemel. En dat is de grote uitzondering op de hele heilsgeschiedenis. Want in welke tijd ook mensen tot geloof komen. In het algemeen betekent het dat ze zullen leven uiteindelijk op een nieuwe aarde. Na de jongste dag in elk geval. Maar de grote uitzondering op de regel, dat is waarschijnlijk niet algemeen bekend, maar ik kan het ook niet helpen. Daarom zeg ik het maar een keer. De uitzondering op de grote regel is, of wordt gevormd door de gelovigen uit onze dagen, sinds de eerste komst van Christus en in afwachting van zijn wederkomst. Want zij vormen een gemeente van eerstelingen, eerstelingen van het nieuwe verbond namelijk. En op grond daarvan ontvangen zij een hemelsburgerschap, een hemelse erfenis, hemelse toekomst, et cetera. En al die laatste waarheid, dat onze toekomst, onze positie als gelovigen van vandaag in de hemel ligt, dat is inderdaad wat we slechts expliciet vermeld vinden in Efeze, Filippenzen, Colossenzen. Daar komt het op neer. Nou, Thessalonicenzen ook uiteraard. 1 Thessalonicenzen. We zullen de Heer tegemoet gaan in de lucht en alzo, en op die manier dus, met grote nadruk op alzo, en alzo zullen we altijd bij de Heer wezen, namelijk niet op aarde, ook niet op een nieuwe aarde, maar in de hemel zelf. Dat is niet de regel, dat is de uitzondering, en we doen er goed aan om ons dat te realiseren, wat een uitzonderlijke positie wij als gelovigen in onze tegenwoordige bedeling innemen. En die uitzonderlijke positie van de gemeente wordt bekendgemaakt, alleen uitsluitend, hè, en dus uitzonderlijk door de apostel Paulus. En als dan Petrus gevraagd wordt hoe het precies zit, zegt Petrus, nou dan moet je bij Paulus wezen, zijn afdeling. Nou goed, meer kan ik daar nou niet over zeggen, want het is ons onderwerp niet. Maar het gaat er maar om dat Petrus deze dingen dus eerst niet wist en later heeft moeten leren van de apostel Paulus. Verder leren we van Petrus dat hij kennelijk gewerkt heeft in de gemeente in Korinthe. En dat heeft nogal tot problemen geleid, zoals uit de Korinthebrief, de eerste Korinthebrief in het bijzonder, mag blijken. En uit pieteit wordt de naam van Petrus niet eens genoemd, want hij wordt dan met een Arameese naam genoemd in de hoop dat wij niet weten wie het dan is. Kefas. Maar we weten het natuurlijk. Hè? Kefas betekent hetzelfde als wat Petrus betekent. De rots, dus hij zal het geweest zijn. En aangezien onder de Korintiërs kennelijk ook de wet gepredikt was geworden, mogen we aannemen dat Petrus daar iets mee te maken gehad heeft. Maar dat even terzijde, want daarna komen we hier in deze Galatenbrief terecht. En daar is dat in elk geval duidelijk. Want Petrus is de man die inderdaad moeilijkheden had met de mensen. En zich kennelijk aanpaste, want dat staat hier. Er was een geschiedenis waarbij Paulus en Barnabas nog in Antiochië waren. Dat moet dan geweest zijn in de dagen van Handelingen 15, waar we vorige keer ook al even waren. Bij de grote synode was dat, weet u wel. De broederraad, of hoe het maar heet, apostelconvent noemt men het geloof ik officieel. Maar dat terzijde. Maar daar waren ze allemaal. En het blijkt dat Paulus en Barnabas nog enige tijd in Antiochië geweest zijn. Dat staat in vers 35 van Handelingen 15... En Petrus was alweer weg, maar Petrus is kennelijk nog weer terug geweest in Antiochië. In die, zo'n beetje, laten we zeggen, tussen vers 34 en 35 van Handelingen 15, want daar moet het dan geweest zijn. Maar wanneer het was, doet ook weinig te zaken. Al moet ik zeggen dat als het daar was, dat moet in die dagen geweest zijn, dan was het dus kort nadat de discipelen, de gelovigen, inderdaad tot de conclusie waren gekomen dat het niet de bedoeling was, want dat is Handelingen 15, dat het niet de bedoeling was dat heidenen die tot geloof kwamen zich zouden laten besnijden of volgens de Joodse wet leven. Sterker nog, het was zelfs de bedoeling, want dat stond er en we hebben dat vorige keer gelezen, dacht ik. Het is namelijk de bedoeling dat de Joden op dezelfde wijze zalig worden als ook de heidenen. Want dat stond in vers 11 van Handelingen 15. Altijd de moeite waard om dat nog even te citeren. Want het gaat erom dat men dus behouden wordt, zalig wordt, gerechtvaardigd wordt, wedergeboren wordt, of hoe het maar heten mag, verlost wordt buiten de wet om. En de heidenen, die immers de wet niet hebben, volgens de letterlijke uitspraak uit Romeinen 2, die zijn daardoor toch wat ontvankelijker voor het evangelie dan de Joden die onder de wet leven. Maar u weet hoe de geschiedenis gegaan is. Ik kan het ook niet helpen. De schrift zegt daar duidelijk genoeg over. Dat men, dat het Joodse volk als zodanig niet tot geloof gekomen is in de Heer Jezus. Omdat men verhinderd werd door de wet. Men wilde vasthouden aan de wet. En kon daarom niet geloven dat men uit genade zou moeten zalig worden. Want op het moment dat men gelooft. Dat men door genade gerechtvaardigd wordt en dat men door genade aangenaam gemaakt wordt voor God, om eens een andere term te gebruiken, dan weet men tegelijkertijd dat dus de wet daarin geen enkele rol vervult en ook geen enkele functie kan vervullen. En dat is precies wat de apostel hier in Galaten uitgebreid uiteenzet. Begrijp je me goed? Dat is niet specifiek Galaten, want die waarheid vind je in alle nieuwtestamentische brieven. Misschien moet ik Filimon buiten beschouwing laten, maar dat is een beetje een moeilijke. Maar verder, in alle brieven vind je diezelfde gedachte. Alleen de Galatenbrief is daar helemaal aan gewijd. Aan dit verschijnsel namelijk. Maar het punt is dat Petrus dus de Antiochieën kwam. En u weet het, Antiochieën, gemeente hoofdzakelijk in de eerste plaats uit de heidenen. En heidenen zijn mensen die niet kosher eten of kosher leven. Dat is maar waar het om gaat. Die niet besneden zijn en in het algemeen niet onder de wet leven. Je mag zelfs aannemen dat ze de wet niet kenden. Want hoe zouden ze moeten kennen? En dan bedoel ik niet alleen deze rituele wetten en deze spijzenwetten, maar eventueel net zo goed 10 geboden, of hoeveel er maar zijn mogen dan. Ze kenden ze niet. Het speelde ook geen rol, want men wordt niet gerechtvaardigd uit werken der wet. Er was gerechtvaardigd uit geloof en de bedoeling is dat men vervolgens ook uit geloof leeft. Of door genade is men een kind van God geworden. Dat zingen wij nogal eens. Door genade ben ik een kind van God. En de bedoeling is dat men niet verachtet van de genade. En dat men leeft uit de genade. Of dat men staat in de genade. Met de woorden van Romeinen 5 deze keer dan. En dat is het tegenovergestelde van wet. Dat zijn dingen die elkaar fundamenteel zelfs helemaal niet verdragen. Maar waar het om gaat is dat Petrus was de Antiochieën. En daar staat er in vers 12... Want eerst sommigen van Jacobus gekomen waren, en er wordt weer een naam genoemd, Jacobus, wat voor rol die erin speelt weet ik niet, maar Jacobus, de broeder des Heren dus, uit hoofdstuk 1 vers 19, diezelfde Jacobus, die Jacobus namelijk ging door voor de voorganger in de gemeente in Jeruzalem, voor zover zoiets bestond dan, maar in ieder geval, hij had daar waarschijnlijk zoals de meest leidinggevende positie daar, zal wel ontleend zijn aan het feit dat hij inderdaad de broeder des Heren was. En vanwege zijn afstamming van Jozef en Maria was hij dus eigenlijk de erfgenaam van de troon van David. En zeker bij afwezigheid van de Heer Jezus. Dus naar aardse en menselijke maatstaven zou hij inderdaad de recht op de troon hebben. En voor zover de gemeente het koninkrijk van Christus is, of het koninkrijk Gods is, en tot op zekere hoogte is dat zo. En voor zover de gemeente dus het koninkrijk Gods is, is het begrijpelijk dat iemand als Jacobus meteen daarin een leidinggevende positie heeft. Maar u weet het, het is met de gemeente van Jeruzalem nogal slecht afgelopen. Zoals we hebben vorige keer nog net even gezegd, naar aanleiding van vers 10. Want niet alleen werd Jeruzalem verwoest en daarmee de gemeente in Jeruzalem ook, maar de gemeente in Jeruzalem verarmde inderdaad enzovoort. Er bleef in de praktijk niets van over. En de oorzaak daarvoor zal wel geweest zijn dat men daar juist in Jeruzalem vasthield aan de wet. Dat lijkt me een voorhand liggende zaak. We hebben in Jeruzalem immers van doen met bijna uitsluitend Joden die tot geloof gekomen zijn. En waarom zouden ze hun levenswijze daarna veranderen? Daar men immers onder de wet Gods, de Mozaïsche wet, leeft of meent te leven, want zo was het eigenlijk. Het was minder Mozaïs dan dat het Joods was, hè? Het was een judaïstische wet eigenlijk. Afgeleid, ook in de negatieve betekenis ook, afgeleid van de wet van Mozes. Maar niettemin, waarom zouden die mensen ineens wat anders gaan eten? Waarom zouden ze ineens varkensvlees gaan eten, bij wijze van spreken? Ze dat nooit gedaan hadden enzovoorts. Dat was ook nergens voor nodig. Maar daardoor werd de indruk natuurlijk gewekt alsof het normaal was dat degenen die in de Heer Jezus Christus geloofden ook inderdaad leefden naar Joodse wijze en dus onder de wet en keurig de Sabbat hielden enzovoorts. Zo zal het in Jeruzalem geweest zijn. Dat blijkt ook uit de geschiedenis van Handelingen. Want daar kwam Paulus uiteindelijk, min of meer moedwillig, kwam Paulus uiteindelijk in de problemen, want daar immers werd hij gevraagd om bepaalde beloften af te leggen, bepaalde ceremoniëlen te volbrengen enzovoorts. En bij die gelegenheid werd hij gevangen genomen en heeft jaren gevangen gezeten. Afgevoerd is naar Caesarea, geloof ik, en daarna naar Jeruzalem. Of en daarna naar Rome. En in Caesarea zat hij 2 jaar gevangen, meen ik, en in Rome eveneens 2 jaar. Dus heeft als gevolg daarvan heel wat jaar in de gevangenis doorgebracht. Maar dat was na deze brief uiteraard. Maar er blijkt in ieder geval uit die geschiedenis dat de gelovigen in Jeruzalem inderdaad vasthielden aan de wet waaronder zij overigens altijd als Jood al geleefd hadden, vanzelfsprekend. Nou, toen kwamen er sommigen van Jacobus, en de staat van Jacobus, maar dat betekent dus uit de gemeente van Jeruzalem, gelovigen dus, die volgens Joodse wijze leefden en dus aten, want dat ligt het meest voor de hand, de kosjere maaltijden, weet u wel. Wel, toen er dus sommigen van Jacobus gekomen waren, of voordat er sommigen van Jacobus gekomen waren, at Petrus mede met de heidenen. Varkensvlees dus. Niet kosher. Onrein voedsel naar Joodse normen. Met andere woorden, hij leefde inderdaad niet op Joodse, maar ik zou bijna zeggen gewoon op heidense wijze. En heidens betekent gewoon niet Joodse. Ik wil nog niet zeggen goddeloos. Ik wil gewoon zeggen niet Joods. Hè? Hij leefde dus gewoon op heidense wijze. Vers 12, halverwege. Maar toen zij gekomen waren, onttrok hij zich en scheidde zichzelf af, vrezende degenen die uit de besnijdenis waren. Dus hij zonderde zich af van de gelovigen uit de heidenen en hij ging weer over tot de Joodse leefwijze. Dat is de gedachte. En dat niet alleen, want er waren natuurlijk nog meer gelovigen uit de Joden in Antiochië. En van hen staat in vers 13, ook de andere Joden veinsden met hem. Ze volgden Petrus daarin uiteraard na. Ja, hij vreesde. Petrus vreesde degene die uit de besnijdenis waren, want er komt natuurlijk weer een discussie van. Dat is een beetje, als je met gelovigen bij elkaar bent en je steekt een sigaret op, dan heb je grote problemen, dan loop je groot risico dat je daar een gesprek over krijgt. Zo van, als de Heer gewild had dat we gerookt hadden, dan had hij ons wel een schoorsteen gegeven en zo. Dat helpt niks tegen zo'n redenering. Dus de Heer wilde dat we zouden vliegen, had hij ons wel vleugeltjes gegeven, want we geen fokker nodig gehad en zo. Maar dat soort argumenten, soms ook wel wat redelijker argumenten natuurlijk, want ik bedoel het gewoon niet echt serieus te benaderen. Maar het gaat er maar om dat wij allen waarschijnlijk wel vertrouwd zijn met dat soort discussies. Over wat wij doen, over hoe wij ons kleden, over hoe lang wij ons haar dragen of hoe kort, enzovoorts. Hebben we nog meer? Nou goed, laat maar zitten. Dat begrijp u toch allemaal hopelijk, hè? Goed. Nou goed. En dat je dan vooruit de weg gaat en je dus maar aanpast om er geen problemen over te hebben, is redelijk begrijpelijk. Vooral als het gaat om zaken die niet werkelijk van belang zijn. Maar dit zijn zaken die van wezenlijk belang zijn, ook van, laat ik het als plechtig zeggen, ze zijn ook van groot theologisch belang. Want als de gelovigen uit de heidenen, of als de gelovigen in het algemeen, kosher zou moeten eten, dan dat maakt voor het voedsel niet uit hoor. Alle dingen zijn ons geoorloofd, staat in de Korinthebrief, dus het maakt niet uit. In de praktijk niet. Maar het maakt theologisch en dus fundamenteel leerstellig wat uit, omdat als we kosher zouden moeten eten, dan betekent het dat we dus onder de wet zouden moeten leven. En dat is een noodlottig misverstand. En dus zouden we daaraan niet toe moeten geven. Begrijp je me goed? Broodje shawarma schijnt ook kosher te zijn. Ik geloof er niks van trouwens, want volgens mij krijg je gewoon varkensvlees hoor. He? En zelfs in Israël heb ik me laten vertellen. Dan krijgt het een andere naam, maar is het gewoon varkensvlees. Maar omdat het niet zo heet, is het ineens kosher. Weten ze het niet. Dus bij hen werkt ook al het principe van Korinthe. Namelijk, eet al wat in de snackbar verkocht wordt, niets ondervragende om des gewetens wil. Dus staat dat er niet? Nou, zoiets dan. Wat niet weet, wat niet deert, zeggen wij gewoon Nederlands dan. Hè? Maar dit zijn officiële zaken. Gelovigen die bij elkaar komen, die samen eten. En dan ineens blijkt Petrus een ommezwaai te maken en hij sluit zich aan bij die van Jeruzalem kwamen en ineens leeft hij weer volgens Joodse wijze. En toen werd Paulus dus boos. Dat kun je rustig zeggen, toen werd hij boos. Niet om het eten, vanzelfsprekend niet. Want hij zegt van zichzelf, ik ben de Joden, de Jood en de Grieken en de Griek enzovoorts. Ik pas mij aan, zegt hij, want ik heb er geen problemen mee. Maar dit zijn fundamentele zaken namelijk. Daar trekt men ongetwijfeld meteen de verkeerde conclusie uit. Zie je wel, Peters eet toch, kosher, toch de wet. Gelovigen moeten dus toch onder de wet. En toen zat het net van tevoren in Jeruzalem geregeld dat dat absoluut niet het geval kon zijn. Ook maar zou kunnen zijn. En daarom wordt Paulus boos en hij bestraft Peters in het publiek. En waarom hij dat doet is niet omdat hij zich niet kon beheersen vanzelfsprekend, maar omdat het publiek daar alles mee te maken had vanzelfsprekend. Het ging om een waarheid, fundamentele waarheid, die van belang is voor elke gelovige. Want het is een waarheid die aan de basis ligt van onze praktische levenswandel in het algemeen als gelovigen. Wat is de basis van onze christelijke ethiek? Ik durf nou niks meer erover te zeggen, ik heb hem al vaker geciteerd. Hè. Wat is de basis van onze christelijke ethiek? Niet de wet, broeders en zusters. Dat is een heel grote vergissing. Niet de wet. Genade, dat is de basis van onze christelijke ethiek. Dat we elkaar zouden vergeven, dat we elkaar zouden verdragen, dat we langmoedig, zachtmoedig, ootmoedig zouden zijn enzovoorts. Goedertieren, barmhartig, of hoe het maar heten mag. En eigenlijk moet ik natuurlijk niet aan mijn hoofd wat noemen, maar gewoon Galaten 5 lezen, vers 22. De vrucht van de geest is, die kennen we allemaal uit het hoofd, niet waar. De vrucht van de geest is liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, goedertierenheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, matigheid enzovoorts. Dat is de basis van de christelijke ethiek en niet de wet. En daarom is het dat de apostel Paulus Petrus terecht wijst in het openbaar, want hij noemt wat zij doen niet zich aanpassen of de Joden een Jood en de Grieken een Griek zijn, want het ging hier niet om Joden, het ging hier niet om Grieken, het ging hier om christenen. Toch? Die christenen die vroeger misschien Jood waren of vroeger misschien heidenen waren, maar die nu deel uitmaakten van het volk van God, het Israël Gods, met excuus voor het citaat, maar het komt uit Galaten 6. Vers 16, het Israël Gods dus, ik mag het dus in dit verband ook zeggen. Zij waren niet meer Joden, ze waren niet meer heidenen, ze maakten deel uit van het Israël Gods. Dat is een heel ander volk. En dus valt er niet aan te passen verder. En wat Petrus dus deed, was niet de Joden een Jood zijn, maar zich aanpassen aan gelovigen die volgens Joodse wijze leefden, terwijl hij dat zelf allang niet meer deed. En dus noemt de apostel dat niet aanpassing of tolerantie, hij noemt het fijnzin. Huichelarij in gewoon Nederlands. En zelfs gebeurde dat met Barnabas. En Barnabas was die man, die was een paar jaar ouder minstens dan Paulus, weet u wel. Barnabas was die man die Paulus in de tijd geïntroduceerd had na zijn bekering bij Jacobus en Petrus in Jeruzalem. En nog later was het dezezelfde Barnabas, Jozef, weet u wel, heet hij eigenlijk een Jozef. Maar was het dezezelfde Barnabas die Paulus van huis liet halen of haalde om hem mee te nemen op zijn eigen zendingsreis. Want de eerste zendingsreis van Paulus was in werkelijkheid de zendingsreis van Barnabas. Hè? Paulus mocht mee. Zo was het. En de tweede keer mocht Barnabas niet meer mee. Zo was het eigenlijk. Maar goed, daar hebben we het alles over gehad. Hè? Hoezo omkering? Nou goed, daar hebben we het weer eens over. Maar er staat ook de andere Joden veinsden met Petrus, alzo dat zelfs Barnabas mede afgetrokken werd door hun veinzing. En dus zegt Paulus, maar als ik zag dat zij niet recht wandelden naar de waarheid, want dit is niet recht wandelen, hè, dit is zwalken. De ene keer leven ze als heiden, de andere keer leven ze weer als Joden enzovoort. Dat kan natuurlijk nooit recht zijn. En bovendien, het is niet volgens de waarheid. En dat is wat hij zegt, hè? Dat als ik zag dat zij niet recht wandelden naar, en naar betekent gewoon in overeenstemming met, als ze niet recht wandelden in overeenstemming met de waarheid van het evangelie, wat is de waarheid van het evangelie dan? Dat een mens door geloof gerechtvaardigd wordt zonder de werken der wet. Romeinen 3, wij besluiten dan dat de mens door geloof gerechtvaardigd wordt zonder de werken der wet. Doen wij dan de wetten niet? was daar de vraag in Romeinen 3. Nee, zegt Paulus, daardoor bevestigen wij zelfs de wet. Want het oordeel over de zonden is geweest. De wet is vervuld. Dat is een bekende uitspraak waarvan ik me altijd afvraag of we hem wel begrijpen. De wet is vervuld, voltooid, heeft zijn toepassing gehad. In elk geval, dat hoe je dat ook keert of wendt. Als wij uit genade leven sindsdien, is dat dus in overeenstemming met de wet. En het is volstrekt wettig. Staat hier trouwens ook in dit schriftgedeelte, alleen hier staat het veel ingewikkelder. Maar daar komen we nog wel. Dus als ik zag dat zij niet recht wandelden naar de waarheid van het evangelie, dat namelijk een mens gerechtvaardigd wordt uit genade en door geloof, zei ik tot Petrus in aller aanwezigheid in het publiek, dus midden in de bijeenkomst waarschijnlijk, indien gij, die een Jood zijt, naar heidense wijze leeft en niet naar Joodse wijze. Petrus betrapte, want Paulus wist er alles van. Paulus wist dat Petrus gewoon leefde zoals de heidenen. Hoewel hij van geboorte, zal ik maar zeggen, van afkomst een Jood was, ongetwijfeld ook besneden was enzovoort. Maar hij zegt, indien gij, die een Jood zijt, naar heidense wijze leeft en niet naar Joodse wijze, waarom noodzaakt gij de heidenen nu, hier in deze omstandigheid, hier in Antiochië, naar de Joodse wijze te leven? Dat is de omkering dus van de feiten. Petrus was een Jood en leefde als heiden. En nu is hij de aanleiding van dat heidenen zouden moeten leven als Joden. En dat is een volstrekte omkering uiteraard. En in strijd met de ervaring en de geschiedenis die de apostel Petrus zelf beleefd heeft. En dan komt er een lange zin. Of die nog gericht is tot Petrus of niet, weet ik niet. In elk geval wat er nu verder volgt is rechtstreeks uiteraard gericht aan de Galaten, want daar gaat het om. En dan zegt hij, vers 15, wij zijn van nature Joden. Paulus, Petrus, wij zijn van nature Joden. Hun moeder zal een Jodin geweest zijn, dus waren ze Joden officieel. Hè? Wij zijn van nature Joden en niet zondaars uit de heidenen. Waarbij je moet bedenken dat de term zondaars hier niet gebruikt wordt in de algemene betekenis, maar in de zin van heidenen, want in de ogen van de Joden zijn alle heidenen zondaren, omdat ze immers niet leven onder de wet. Ze zijn overtreders. Dat is het woord wat daarna in vers 18 gebruikt wordt. Heidenen, namelijk zondaars, dat is eigenlijk de gedachte. Hè? Wij zijn van nature Joden en niet zondaars uit de heidenen of zondaars namelijk heidenen, want dat had het ook nog kunnen zijn. En dan komt er een zin met tussenzinnen, dus die is wat lastig te volgen. Daar staat er, doch wetende, dat is de aanloop naar de hoofdzin uiteraard, hè, wetende dat de mens niet gerechtvaardigd wordt uit de werken der wet, maar door het geloof van Jezus Christus. En als ik hem verkort voor het gemak, dan staat er dus dat wij weten dat de mens niet gerechtvaardigd wordt uit de werken der wet, maar door het geloof. Zo hebben wij ook in Christus Jezus geloofd, opdat wij zouden gerechtvaardigd worden uit het geloof van Christus en niet uit de werken der wet. Daarom dat uit de werken der wet geen vlees zal gerechtvaardigd worden. En ik hoop dat u nu, ik denk dat u nu de draad voor kwijt bent van het vers. Want er staan een paar moeilijke uitdrukkingen in die ons nu hinderen bovendien om meteen de gedachte te volgen. Want de gedachte gaat gewoon verder in vers 17, waar staat, maar indien wij die in Christus zoeken gerechtvaardigd te worden, want we worden immers gerechtvaardigd in Christus en niet in de wet, indien wij die in Christus zoeken gerechtvaardigd te worden, ook zelf een zondaars bevonden worden, is dan Christus een dienaar der zonde. En dat is heel lastig te volgen, omdat het woord zondaar hier weer gebruikt wordt in de zin van zondaren, namelijk uit de heidenen. En wij, indien wij die in Christus zoeken en verwachten gerechtvaardigd te worden, ook zelf als heidenen leven, want dat is eigenlijk de gedachte, ook zelf een zondaars bevonden worden, ook zelf als heiden leven, is dan Christus een dienaar der zonde, en dat is uiteraard niet het geval. Christus dient deze dingen niet. Integendeel, dan ga ik weer even verder, want daarna ga ik er stap voor stap wel doorheen hoor. Ga ik weer even verder, vers 18. Want indien ik hetgeen ik afgebroken heb, datzelfde wederom opbouw, zo stel ik mezelf tot een overtreder. Als een mens, dat geef ik hem met eigen woorden, als een mens in Christus gerechtvaardigd wordt en buiten de wet om, en hij leeft daarna als heiden, dan is hij geen overtreder of zondaar. Integendeel, hij is pas een overtreder of zondaar als hij daarna alsnog onder de wet gaat leven, want dat is wat er staat. En al ben je dan helemaal de draad kwijt in vers 16 en 17, daarom ben ik er snel doorheen gegaan, in de overtuiging dat niemand het volgt. Hè. Daarom lees ik dan meteen vers 18, want indien ik hetgeen ik afgebroken heb, de wet namelijk, datzelfde wederom opbouw, zo stel ik mijzelf tot een overtreder. Ik ben niet een overtreder als ik als gelovige in Christus, gerechtvaardigd in Christus, leef als een heiden. Ik ben pas een overtreder als ik altijd als een heiden geleefd heb en nou ineens meen te moeten leven onder de wet. Dat is een overtreding. Want we zijn gerechtvaardigd buiten de wet om en zonder de werken der wet. Sterker nog, dezezelfde brief vervolgt later met te zeggen dat Christus heeft ons verlost van de vloek der wet. Nou, sterker kan ik het niet zeggen, maar ik zou het niet eens durven zeggen. Daarom citeer ik het ook. Hoofdstuk 3, vers 13. Christus heeft ons verlost van... Er staat niet eens Christus heeft ons verlost van de wet. Er staat Christus heeft ons verlost van de vloek. Waarna de vraag is welke vloek? En is het antwoord, nou die van de wet. Zo sterk staat het er. En er staat gewoon in de Bijbel. Dat zijn niet mijn uitspraken. Nou, dat is wat de apostel hier naar voren brengt. Dat je niet een overtreder bent als je als heiden leeft, maar dat je een overtreder bent als je als Jood gaat leven. Daar komt het op neer. Nou, en nou proberen we de draad op te nemen. Dat moet ik zelf even praktiseren hoe ik dat zal doen. De moeilijkheid van vers 16 ligt waarschijnlijk, naar ik veronderstel, in de uitdrukking het geloof van Jezus Christus. En als we die uitdrukking niet kennen, de betekenis niet kennen, dan is de gedachtegang van vers 16 ook absoluut niet meer te volgen. Waarna ik dus mijn leedwezen moet uitspreken wanneer u een nieuwe vertaling gebruikt. Want daar vindt u de uitdrukking zelfs niet meer in terug. Zodat ik van mening blijf dat als je alleen nieuwe vertaling leest, hier de draad van de gelaten brief ook volkomen kwijtraakt. Dat kan niet anders. Zeg waar. Want het is een heel belangrijk thema wat hier genoemd wordt. Het wordt namelijk daarna het thema van het geloof van Jezus Christus. Dat wordt daarna in Galaten 3 nog uitgebreider uiteengezet. Dus als we tijd hebben, hebben we het daar nog eens over. Maar dat zal van het jaar niet meer worden dus. Hè? Het geloof van Jezus Christus. Ik weet wel, er zijn velen die er tegen protesteren en zeggen het moet gewoon zijn geloof in Jezus Christus. Alleen vroeger zeiden ze van en nou zeggen we in. Maar het is niet waar, het is een heel ander iets. Het punt is namelijk dat als gesproken wordt over het geloof van Jezus Christus, dan gaat het niet over ons geloof, daar staat het toch ook niet. Er staat niet het geloof van mij of van ons, er staat het geloof van Jezus Christus en dus gaat het over zijn geloof. En dat is een belangwekkend thema in de schrift, de Bijbel leert namelijk, als het er nou helemaal over gaat, als gedetailleerd uiteengezet wordt, leert de schrift dat de zaligheid in het algemeen, de zaligheid die wij hebben ontvangen, de zaligheid in het algemeen zijn oorsprong vindt in en dus is uit het geloof van Jezus Christus. Met andere woorden, het feit dat Jezus Christus een gelovige was, is de oorzaak van de zaligheid in het algemeen. En als u dus vraagt waar komt onze zaligheid vandaan, dan is het antwoord uit het geloof van Jezus Christus. Dat is de volle uitdrukking. En soms staat er iets anders, soms staat er gewoon uit geloof. En dan staat er niks meer bij. En dan lees je eroverheen. Maar als je daarna vraagt wiens geloof, dan blijkt in veel gevallen het toch te moeten zijn uit het geloof van Jezus Christus. De gedachte is een heel eenvoudige. Maar levert dikwijls problemen op, omdat we er nooit over nagedacht hebben, over die dingen. Maar de gedachte is een heel eenvoudige. Het loopt nou tegen kerst, dus dat kan ik nou wel eens een keer weer eens vertellen, hè. Toen de Heer Jezus geboren werd en gelegd werd in een kribbe, gewikkeld in doeken enzovoorts. Wat was er toen in zijn hart? Wat zat erin? Nou, het antwoord is niks. Ja, een mens is een hol vat. Volstrekt bijbelse gedachte. Is aardewerk. Is van pottenbakkersleen. Is een hol vat. En de bedoeling is dat een mens die als hol vat geboren wordt, gevuld wordt, vanzelfsprekend. Met wat? Ja, we stoppen er eerst olverried in, dat schijnt. Maar goed, ook niet zo gezond, heb ik begrepen. Maar daar gaat het nou niet over. We stoppen er eerst melk in. Redelijke onvervalste melk, als het even kan. En daarna vaste spijs. Maar ik praat nou meteen al dubbelzinnig natuurlijk. Ik praat nou meteen langs twee lijnen tegelijk. De schrift zelf ook, dikwijls. Het gaat er namelijk om dat een mens gevuld zal worden met woord. Dat kan niet missen. Wij onderschatten, wij denken daar niet over na, maar wij onderschatten de kracht van het woord in het leven van de mens. Vergis u niet, in de beginnen was het woord. Wij maken niet het woord, wij zijn uit het woord geworden. Alle dingen zijn uit het woord geworden. Maar wij zijn holle vaten, we worden als holle vaten geboren. En we sturen onze kinderen verplicht, geloof ik, als ze 4 jaar zijn naar school. En vrijwillig bij 2 jaar al naar de crèche, maar laten we het daar dan niet over hebben. Maar we sturen ze verplicht, geloof ik, is toch zo of niet? 4 jaar, hè? Sturen ze daar naar school en de bedoeling is dat ze daar wat leren. Als ze daarna, 1 jaar of 10 later, of 12 jaar later eraf komen, dan moet ik u zeggen, is het resultaat zeer bedroevend. Dat meen ik van harte, maar daarvoor sta ik hier nou niet. Maar de bedoeling is inderdaad dat een mens gevuld wordt met het een en ander, met onderwijs. Hij moet de dingen leren kennen, niet alleen de dingen van de wereld om hem heen, zodat hij later een volwaardig lid van de maatschappij kan worden, want dat wordt hij zo nooit. Een mens moet gevuld worden, namelijk, als het even kan, met waarheid, met opvattingen, met wet namelijk. Wet betekent in de grond, en ook in de grondtekst overigens, wet betekent, en ook in het Nederlands betekent wet gewoon onderwijs. Niks anders dan dat. Niet zozeer opgelegde wet. Wet staat voor wetmatigheid. De dingen gaan nou eenmaal zo. Het oude verhaal van het voorwerp geheel of gedeeltelijk in een vloeistof gedompeld. En spottend zegt mijn broer, dan moet volgens Archimedes verplicht een opwaartse druk ondervinden of straffen van enzovoorts. Dat is wat Nederlanders onder wet verstaan. Heb ik het nog netjes gezegd? Nee, maar dat is niet wet. Wet is de vaststelling van zo is het nou eenmaal, daar valt niks aan te doen. Zo gaat dat. En als de psalmist zegt dat hij zich dagelijks verheugt in Gods wet, dan heeft hij het niet over 10 geboden hoor. Dan heeft hij het over het woord Gods in het algemeen, dat ons leert dat God een genadig en barmhartig en een goede tier een God is. Een God namelijk die geloof rekent tot gerechtigheid. En dus vraagt de psalmist, psalm 119, vraagt de psalmist of God zijn wet inderdaad in zijn binnenste wil schrijven. Dat is gewoon het nieuwe verbond, dat merkt u toch, Jeremia 31, ik zal mijn wet in hun binnenste schrijven. De psalmist vroeger al om. En verder kennen we uit het Oude Testament heel wat figuren die kennelijk het woord Gods in hun hart hadden, dus gelovigen waren. Maar de ellende is dat mensen zich of helemaal niet laten vullen met dit soort onderwijs. Ja, technisch onderwijs, praktisch onderwijs, economisch onderwijs, want anders kunnen ze later niet de fatsoenlijke WW-uitkering trekken. Of zoiets. Sociaal ben ik niet helemaal bij, geloof ik. Maar voordat u dat dan zegt, hè. Maar een mens zou onderwezen moeten in dit soort waarheden, grondwaarheden van de schepping als zodanig. Maar die waarheden leren we in principe uit het woord van God. In de eerste plaats, dat is ook de makkelijkste manier trouwens. Uit het woord van God. Dat wil zeggen, een mens zou zich als schepsel Gods moeten laten vullen met het woord Gods. En niet alleen hij zou het moeten aanhoren uit zijn hoofd leren, hij zou het in zijn hart moeten laten schrijven dan wel planten, zijn allebei Bijbelse uitdrukkingen in dit verband. Hij zou het woord Gods in zijn hart moeten laten schrijven of planten of graveren of wat dan ook, opdat hij daar vervolgens uit zou leven, uit deze onderwijzingen Gods. Dat is de bedoeling. En de ellende is dat mensen protesteren altijd tegen dat je de Bijbel maar zo moet geloven enzovoorts, en dat je dat niet bewijzen kunt. Dan zal ik u eens wat anders vertellen. Al wat in de Bijbel staat kan bewezen worden. Uit de Bijbel zelf is geen enkel probleem. Ik denk dat ik dat langzamerhand wel een beetje mag zeggen. Dat is nou eenmaal zo, vanuit de Bijbel zelf. En zo gaat het in alle zogenaamde takken van wetenschap. Dat moet zichzelf bewijzen. Als zichzelf niet bewijst, gooien we het weg. En dat gebeurt met de Bijbel net zo goed. En toen ik op school moest leren dat, wat was het, Brussel, de hoofdstad was van België. Toen heette dat aderskunde, maar ik ken iemand die zou gezegd hebben, dat is geen aderskunde, dat is geloof. Moet je geloven wat die juffrouw jou vertelt? Nee, er was dus een rare man, wiens naam ik niet zal noemen, omdat hij Dijkstra heette. Hij woonde trouwens in Hilversum, voor de goede orde dan. Dat is nou jaren geleden. Die lag overhoop met professor Pannekoek, die beweerde dat de aarde een bol was. Maar meneer Dijkstra beweerde dat de aarde een pannenkoek was. Dus, namelijk een plat vlak en schreef daar een boek over. Nou zullen we over dat onderwerp vandaag dus maar niet spreken. Maar die man die zei, toen ik op school moest leren, dat stond in zijn boek. Toen ik op school moest leren dat de aarde een bol was en draaide om de zon. Toen kreeg ik daar een keurig cijfer voor. Maar dat was niet voor aardrijkskunde of voor natuurkunde. Dat was een cijfer voor mijn geloof. Geloof in wat de meester of de juffrouw me probeert wijs te maken. En als kind geloof je die dingen. Geloof is niet moeilijk. En al wat wij weten van welke tak van wetenschap ook, weten wij omdat we begonnen zijn in elk geval met te geloven dat 1 en 1 2 is. Dat is nou eenmaal zo. Later bleek dat dat niet helemaal zeker was. Maar dat is zo hoor. Maar goed, ook daar zullen we het niet over hebben. Hè? Maar het begint nou eenmaal met geloof. En de Bijbel als onderwijs, als woord, als lering. De Bijbel zit wat dat betreft niet anders in elkaar dan welke andere lering of wetenschap, zogenaamde wetenschap, dan ook. Men moet beginnen met te geloven van als dat zo is, dan zal dat zo zijn. Maar we zullen zien waar het toe leidt. We kijken wel waar we uitkomen en of het zich bewijst, of het haalbaar is, of het blijft staan enzovoorts. En wat de Bijbel betreft geef ik u zo garantie mee hoor. Dat is geen enkel probleem. Dat blijft volstaan. En voor alle andere zogenaamde wetenschappen moet ik u zeggen, het zijn hoogst twijfelachtige zaken. Maar de wetenschappers hebben afgesproken onderling daar niet al te veel over rugbaarheid aan te geven. Dat het eigenlijk niet klopt, maar daar blijft het dan ook bij. Nou goed, dat is mijn onderwerp nou niet. Hè? Maar waar het nou wel om gaat, is dat de mens nou eenmaal leeg is. En gevuld zou moeten worden. U hebt er misschien nog nooit bij stilgestaan dat het woord geest als aanduiding van de mens of een deel van de mens in de Bijbel, dat het woord geest in feite de aanduiding is van al wat in zijn hart is. Hier wijs ik. Maar wij Westelingen wijzen dan hier. Ons hoofd zeggen we dan, ons verstand, ons intellect. Maar dat verschil maak ik nou niet. Hè? Het woord geest in de Bijbel wordt gebruikt voor dat wat in ons hart is. Dat wat wij weten en dat wat wij voor waar houden, dat waaruit wij leven. Kortom, dat is wie wij in de praktijk zijn. Want wie wij zijn wordt niet bepaald door onze vingerafdrukken. Dat denken ze bij de recherche. Maar wie wij zijn, wie wij werkelijk zijn, onze eigen identiteit wordt bepaald door wat er in ons hart is, wat wij geloven. Daarom is het al onzinnig dat die kinderen op de lagere school, die moeten bij zichzelf op zoek, echt waar, gebeurt tegenwoordig, moeten op zoek naar hun eigen identiteit. Wel, ze zitten op school om er één te krijgen, ze hebben er geen één. De bedoeling is dat zich dat ontwikkelt. De geest van de mens is dus de verzameling van wat hij geleerd heeft en zich eigen, ego, wat zich eigen gemaakt heeft. Dus ook dat waaruit hij leeft. Dat is wie hij is. Maar dat is er niet op het moment van de geboorte. Dat heet een lichaam. Dat heet vlees. Eventueel heet het zelfs ziel. Want het kan schreeuwen en trappelen. En er waren nog een paar dingen die het komen. Dat is minder smakelijk. Allemaal in de wieg dus, enzovoorts. Dus kan wat doen en dat heet ziel. Maar geest, die is er niet. Die moet daar nog komen. Als van Adam staat er God de mens formeerde, staat er God formeerde. Vormde betekent dat gewoon, hè? Boetseren, hetzelfde. God formeerde de mens uit het stof van de aardbodem. En hij blies in hem, in de Statenvertaling adem, in het Hebreeuws neshama. Maar dan in meervoud. En dat woord wordt vertaald met adem. Soms. En soms met geest, omdat we geen ander woord hebben. Maar het is niet het normale woord voor geest. En ook niet het normale woord voor de geest van de mens. Het is neshama, en het is de aanduiding eigenlijk van het levensbeginsel, het leven van God zelf, wat God in de mens blies. En God blies in de mens dus zijn neshama. En hij blies dat uiteraard in die vorm die gemaakt was uit het stof der aarde. En of je dat dan letterlijk wil nemen of niet, maakt mij niks uit hoor. Want het gaat, waarom ik het nu vertel, is ook niet om u het kunstje te leren, want dat heeft toch geen zin. Maar om aan te geven wat het voorstelt en wat de mens is. Stof van de aardbodem, klei, leem, een vat dus eigenlijk, pottenbakkerswerk, dat is de term die de Bijbel ervoor gebruikt. En God blies in hem. Neshama, dat is niet het normale woord voor geest. Dat is een woord wat maar 7 keer in de hele Bijbel voorkomt trouwens, geloof ik. God blies in hem neshama en al zo werd de mens, niet ontving, zo werd de mens een levende, een praktisch levende ziel. Want de ziel is het praktische leven van de mens. Zo legt een mens een hele ziel in zijn werk, maar zijn werk is zijn ziel. Dat is wat is, al wat hij doet, dat is zijn ziel. Al wat je filmen kunt, al wat beweegt, en wat je filmen kunt, is de ziel van de mens. En al wat je alleen maar wat je fotograferen kunt ook nog, dat is een lichaam, stil, statisch, daar gaat het verder niet om. Maar zijn geest, wat is dat? Nou, die is er niet als het mens geboren wordt. Er is neshama adem gods in de mens, daarom leeft hij. Dat is het geheim van het leven. Daar moet ik altijd om lachen, want al die biologen zoeken zich wezenloos. Maar ze kunnen dus het wezen niet vinden, daarom zoeken ze zich wezenloos. Dat is het. Goed, hè? Want dat is neshama. Vinden ze niet, dat is van andere aard. Dat kun je niet zien met metertjes. Maar waar het om gaat is dat die geest van de mens is er niet. Die geest die ontstaat tijdens zijn leven. Die geest wordt gevormd door datgene waarmee de mens zich laat vullen. En er zijn mensen die zich met bepaalde dingen niet willen vullen en met andere dingen wel. Dat is wel degelijk mede bepaald door de natuurlijke aanleg en wie ze maar zijn en van wie ze afstammen en weet ik veel. Maar de keuze is hun eigen volle verantwoordelijkheid. En of je nou van nature belangstelling hebt voor... waar zullen we nou eens belangstelling voor hebben? Voor muziek, vooruit. Als je nou van nature belangstelling hebt voor muziek of niet, het maakt niet uit, als je muzikant wil worden, zul je daarin moeten verdiepen, zul je dat moeten leren en dat soort dingen meer. Om maar eens wat te noemen. En of je nou van nature belangstelling hebt voor het woord gods of niet, als je het wel hebt, is het mooi meegenomen, als je het niet hebt, heb je pech, maar er zit niks anders op. Als je behouden wil worden, eeuwig leven wil ontvangen, zul je moeten vullen, laten vullen met het woord gods en zul je het tot je moeten nemen in je hart. En als je aan wijsheid ontbreekt om dat te kunnen doen, dan vraag je dat gewoon, zei Jacobus, diezelfde Jacobus, schreef dat. Paulus trouwens ook, die bad het voor Efeziërs, enzovoort. En Salomo had die brieven niet eens gelezen, wist meteen wat hij doen moest. He? Dat is een goeie, hè? Maar goed, waar het maar om gaat, is dat vanuit Gods standpunt bezien, nou beperk ik me tot Bijbelse waarheden, dat van Gods standpunt bezien de mens zich zou moeten laten vullen, hij is gemaakt als vat, hij zou zich moeten laten vullen door het woord Gods, dan wel door de geest Gods, dat is niet neshama, maar ruach, dat is een heel ander woord als in Genesis 2. Hij zou zich moeten laten vullen door het woord Gods, namelijk door dat wat God gesproken heeft, door dat wat de geest Gods dus heeft voortgebracht. Het woord is geest en geest is woord enzovoorts. En als wij vervuld moeten worden met het woord Gods, en dat is de bedoeling, dan is dat hetzelfde als dat we ons zouden laten vullen met de geest Gods. Er is helemaal geen verschil tussen in de praktijk. Ik zeg altijd, als je in Efeze leest, staat er, wordt vervuld met de geest. Heel plechtig, wordt vervuld met de geest. Veel misbruikte tekst. Hè? En als je dezelfde waarheden leest in de Colossensebrief, die toch inhoudelijk zo goed als gelijk is, dan staat er, het woord van Christus wonen rijkelijk in u. En in beide gevallen staat erachter dat we dan onder elkaar gaan spreken in psalmen, lofzangen, geestelijke liedekens, Gode prijzende met aangenaamheid in onze mond. Nee, in ons hart. In ons hart. Staat erbij. Wat een mens dus graag wordt te doen is zich te vullen met dit woord Gods, want het woord Gods is geest en leven. De wijze waarop wij wedergeboren worden, de geest ontvangen of hoe het maar heten mag, want het is heus hetzelfde, is een heel eenvoudige. Wij geloven het woord, wij stellen ons hart ervoor open, dat niet alleen, we nemen het tot ons. En zo komt het tot ons. Vandaar dat de verantwoordelijkheid voor of wij de geest hebben ontvangen of niet, niet bij God ligt, maar bij ons. En voor ons als gelovigen geldt dat tot ons gezegd wordt, wat vervuld met de geest, want het is onze verantwoordelijkheid, niet die van God. Die geeft zijn woord, die geeft zijn geest. Maar als wij het niet tot ons nemen, ja, dan houdt alles op. Nou, het hele punt is dat ook de Heer Jezus in alles, de Heer Jezus ons in alles gelijk is geworden. Ik citeer voor het gemak, en dan kunt u daar tenminste niks tegen inbrengen. Dat de Heer Jezus Christus ons in alles gelijk geworden is. En dat hij net als wij vlees en bloed deelachtig is geworden. Hebreeën 2. Dat hij bovendien net als wij oude mens was toen hij geboren werd. Want het voorbeeld, Efeze, zeker wel, het voorbeeld staat in Efeze. Het voorbeeld dat Jezus ons gegeven heeft, het onderwijs wat Jezus ons gegeven heeft, is dat wij zouden afleggen aangaande de oude mens. En de nieuwe mens zouden aandoen. Nou, de Heer kan dus alleen oude mens afleggen als hij zelf eerst oude mens is. En dat was hij ook. Ons in alles gelijk geworden. Ja, ik denk, zal ik hem nou zeggen of niet? Er staat achter, uitgenomen de zonde. Zeg maar, zie, de Heer Jezus had geen erfzonde bij zijn geboorte. En inderdaad, dat was zo, maar ik ben van mening dat het in dat vers niet staat. Want daar gaat het vers namelijk niet over. Waar het vers over gaat, en waar we het nu ook over hebben, is dat de Heer Jezus deed wat God van de mens verwacht. Namelijk zich vullen met het woord Gods, zich door het woord Gods laten onderwijzen en vervolgens vanzelfsprekend, vroeger zei ik het er nooit achter, zo vanzelfsprekend vond ik het, en nu zeg ik het erachter, want men vindt het niet vanzelfsprekend meer, je vult je met het woord Gods en vervolgens is de bedoeling dat je uiteraard daaruit leeft. Uiteraard. Maar ik beschouw het nog steeds als een vanzelfsprekende zaak. Als we gevuld zijn met het woord Gods, leven we eruit. Als het in ons hart is en niet in ons, op onze floppy daarboven, weet u wel. Als het in ons hart zit, dan is het ons eigen geworden en dan leven wij eruit. Dat is het idee. En op die flop is het een flop. Hè? Dan moet het een halve meter zakken. Dat heb ik dus iemand horen zeggen. Maar waar het om gaat is dus dat de Heer Jezus, precies, meer dan welk ander mens ook, en zelfs volkomen, staat er, zich heeft laten vullen, inderdaad, met het woord Gods. Met als gevolg dat hij daaruit leefde, en met als gevolg dat hij daarom ook de weg ging die God voor hem bestemd had. En dat was een weg die ging dwars door de dood, en dan zeggen wij, en door zijn dood en opstanding zijn onze zonden weggedaan. Dat is waar. En dan zeggen we, vragen we, waar ligt de basis van onze zaligheid? Nou, in de dood en opstanding van Christus. Dan zeg ik, gefeliciteerd, heb je goed begrepen. En toch ligt de oorsprong nog verder terug. Namelijk, bij het feit dat hij een gelovige was. Dat hij leefde in onderwerping aan het woord Gods. Enzovoort. Of, maar misschien heb je daar nooit over nagedacht, hè. Of heb je gedacht dat de Heer Jezus misschien, toen hij 2 jaar oud was, al heel de wet kon opzeggen of zo? Of profeteerde of iets dergelijks? Of wonderen deed? Er zijn van die eigenaardige opvattingen over. Ik weet ook, ik steek mijn nek uit, want het is riskant erover te praten. Je wordt meteen voor dwaalleraar uitgemaakt. Hè? Maar wat ik lees in mijn Bijbel, is dat de Heer Jezus dus mens werd, inderdaad, zoals ik net al zei, al citeerde. En bovendien leren wij uit de Filippenzenbrief, Filippenzen 2, dat hij in de gestaltenis Gods was, maar dat hij zichzelf heeft vernederd, ontledigd, dat hij de gestalte van een dienstknecht in plaats van de Heer die hij was, dat hij de gestalte van een dienstknecht heeft aangenomen, dat hij de mensen is gelijk geworden, let op, is gelijk, hij is de mensen gelijk geworden, nog zo'n uitspraak dus, en hij is gehoorzaam geworden, en die moet je weten, want gehoorzamen betekent niet doen wat er gezegd wordt, hoewel het dat kan inhouden. Maar gehoorzamen, let maar op hoe het woord in elkaar zit. Gehoorzamen. Gehoorzaamheid is namelijk de neiging tot horen. Iemand die gehoorzaam is, is geneigd tot horen. En niet alleen met de oortjes, maar uiteraard met de hele persoon, met het hart dus. En gehoorzaamheid is in de Bijbel dan ook volstrekt synoniem met geloof. En gehoorzamen wil ook zeggen geloven. En vanzelfsprekend, als wij het woord Gods geloven, dan doen wij eventueel ook wat hij ons opdraagt. Maar het laatste is niet gehoorzamen, het komt voort uit het gehoorzamen. Het komt voort uit dat wij gelovigen zijn. En zo was het bij de Heer Jezus ook. Van wie gezegd wordt dat hij om de vreugde die hem voorgesteld was, verder nergens andersom. Staat er niet. Om de vreugde die hem voorgesteld was, Hebreeën 12, het kruis heeft gedragen, de schande heeft veracht. En het resultaat is dat hij vreugde heeft ontvangen. Hij staat er meteen achter. En hij is gezeten aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen. Maar als hij niet geloofd had in die vreugde die God hem had voorgesteld, zou hij die weg niet gegaan zijn. En dan praten we dus over Jezus. De Heere Jezus. Jezus van Nazareth, om zo te zeggen. De mens die geboren werd, gelegd werd in een kribbe. En als we hem daarna weer tegenkomen, zo ongeveer, waar vinden wij hem dan? Zie, dat bedoel ik maar. In de tempel, waarbij hij zegt, wist gij niet dat ik moest zijn in de dingen mijns vaders. Hij liet zich vullen met het woord Gods en hij stelde er vragen over en hij gaf er antwoorden op weer andere vragen enzovoorts. Dan kun je altijd wel vragen of voor een 12-jarige wel geoorloofd is om zulke dingen te doen. Nou, het antwoord is ja. Daar kun je niet vroeg genoeg mee beginnen. Nou goed, ik moet denken aan de apostel Paulus die hier zelf gezegd heeft in vers 1, in hoofdstuk 1, dat hij geroepen is te worden van zijn moeders lijf aan. Hij is van jongs af aan onderwezen in het woord Gods. Bepaalde dingen niet begrepen, dat is duidelijk, maar daar hebben we al bij stilgestaan. Maar niettemin, dat is waar het in het leven om gaat. De vraag is niet of we de tafels van 10 kunnen opzeggen, de vraag is of we het woord Gods kennen. Of het evangelie kennen. Dat meen ik echt. En dat is niet een kwestie van intelligentie of van vooropleiding die men daarvoor nodig heeft. Integendeel, wat nodig is een ontvankelijk hart. Men moet gehoorzaam zijn, geneigd zijn tot horen. Nou, dat was de Heere Jezus en daarom ging hij zijn weg. Hij was degene die ooit bij een gelegenheid waar ik nou niet verder op inga, zei, zie ik kom, o God, om uw wil te doen. Zeg maar wat uw wil is. Maar bij zijn menswording, want dit ging niet over zijn menswording, maar bij zijn menswording heb ik zaken van gelijke strekking. Hij kwam inderdaad ook daar om Gods wil te volbrengen. Namelijk, hij zou inderdaad als mens met de oudste rechten, denk hier nog eens over na rond kerstfeest, hè. Hij was de mens met de oudste rechten, want hoewel hij pas kort mens was, op eerste kerstdag bij wijze van spreken, hoewel hij pas kort mens was, was hij degene die van eeuwigheid af is en dus ouder dan Adam. En als mens aan de ene kant en aan de andere kant ouder dan Adam, was hij de mens met de hoogste rechten. En dan wordt even de wet toegepast. Want de mens met de oudste rechten heeft het recht tot lossing. Wat is in de wet? Dat is de wet. Het oudste familielid. Het hoofd van de familie dus eigenlijk, het oudste familielid, de Goel wordt hij genoemd, heeft inderdaad het recht tot lossing. Heeft het recht om de hele familie vrij te kopen uit wat voor slavernij ze dan ook, waarin ze dan ook terechtgekomen zijn. Schulden te betalen, vrij te kopen, erfenis veilig te stellen enzovoort. Dan moet die kapitaalkrachtig genoeg zijn om dat te doen, overigens, anders kon hij het niet. Maar onze heiland was kapitaalkrachtig genoeg om dat te doen. Kort gezegd, maar zo was het. De mensen met de oudste rechten. Dat is één manier om het te zeggen. De andere was natuurlijk die van, dat van in de schrift zelf gezegd wordt, dat hij niet alleen de mens was met de oudste rechten, maar hij was ook de schepper van de mens. Tot de zoon zegt hij, gij heren hebt in de beginne de hemel en de aarde gegrond. Aangehaald in Hebreeën, maar geciteerd uit de psalmen uiteraard. En als schepper kon hij de verantwoordelijkheid op zich nemen van de schepping. En dat is ook wat hij deed. Maar dat is twee keer hetzelfde verhaal. Uiteindelijk leidt twee keer tot hetzelfde. En hij kwam dus en hij nam de schuld van de mensheid op zich. Voor ieder mens, van u en ik. Er staat ook, hij is voor allen gestorven. Voor de vijanden, voor de goddelozen, de zondaren, voor onrechtvaardigen en hoe het maar heten mag. Waarom daar zulke theologische discussies over geweest zijn in het verleden, ontgaat mij ten ene male na zulke uitspraken uit Romeinen 5. Hij is voor allen gestorven. 2 Korinthe dan ook nog maar even bij dan. Hè. Hij is voor allen gestorven. Zullen we Johannes ook nog nemen. Het lam gods dat de zonden der wereld wegnam enzovoorts. Is gebeurd. En hij kon dat doen. Of via de wet omdat hij de mens was. Het hoofd van de familie. Met de mens met de oudste rechten. Of gewoon omdat hij de schepper zelf was. En dat is wat de schrift ervan zegt. Dat begrijpen wij niet, maar dat is wat de schrift ervan zegt. En dat nemen we dus gewoon. En dus nam hij de verantwoordelijkheid voor de schepping op zich. En bracht de zonde der mensheid, der wereld weg. Inderdaad, in de dood. Waarmee ik niet gezegd heb dat op grond daarvan iedereen behouden is. Of behouden wordt. Want dat is weer een heel ander verhaal. Of een mens behouden wordt. Is niet afhankelijk van of zijn zonden zijn weggedaan. Of een mens behouden wordt is afhankelijk van. Van geloof, of hij zich laat vullen met het woord Gods. Zie, dat zondeprobleem heeft hij opgelost. Onze verantwoordelijkheid is niet te strijden tegen de zonde. O, zegt hij, maar dat staat toch in de Bijbel. Hebreeën 12. Gij hebt nog ten bloede toe. Strijdende tegen de zonde. En dan zeg ik, ja, dat staat daar. Maar uit het verband blijkt over wat voor zonde dat gaat. Ongeloof namelijk. Want zonde van ongeloof is de enige zonde op grond waarvan een mens verloren gaat. Zodat u dan meteen een antwoord hebt op de vraag die u altijd nog eens had willen stellen. Hoe zit het met de zonde tegen de Heilige Geest? Dat de Geest van God heeft gesproken en zonde tegen de Geest is gewoon afwijzen van het woord Gods. Een mens gaat niet om geen enkele zonde verloren. Hij gaat verloren vanwege ongeloof, vanwege afwijzing van het woord Gods. Hij zal zich moeten laten vullen met dit woord. En de mens van wie dat uitgebreid gezegd wordt dat hij dat gedaan heeft, is inderdaad de Heer Jezus. Die zich liet vullen met het woord, daaruit geleefd heeft en als gevolg daarvan zelfs gestorven is, maar daardoor een eeuwige gerechtigheid heeft aangebracht. Zodat in feite onze zaligheid en de zaligheid in het algemeen zijn oorzaak, zijn oorsprong vindt in het geloof van Jezus Christus. En dat is wat hier naar voren gebracht wordt en wat later nog een belangrijke rol speelt in het verdere van deze brief in hoofdstuk 3. Maar nog net voor de pauze wil ik u even de uitspraak voorhouden van Romeinen 1. Dat vind ik altijd een prachtige uitspraak. Romeinen 1, beroemde verse, vers 16... Want ik schaam mij des evangelies, de blijde boodschap, van Christus niet. Want het is kracht Gods, dat woordje een, dat kan ik nooit uitspreken. Het is, staat er ook helemaal niet in de grondtekst. Hè? Het is kracht Gods, er is niet een andere. Het is kracht Gods tot zaligheid voor een ieder die gelooft. Op ongelovigen heeft het geen uitwerking. Het is immers een boodschap, het is immers een woord wat men in het hart zou moeten opnemen. Waar men ongelovig is, daar komt het niet in het hart en dus heeft het geen uitwerking. Het is kracht Gods tot zaligheid voor ieder die gelooft. Eerst de Jood en de Griek. Want in dat evangelie, hè, staat hier, want de rechtvaardigheid Gods wordt in dat evangelie geopenbaard. Een rechtvaardigheid Gods namelijk uit geloof tot geloof. Nou, dus uit het geloof, uit wat voor geloof en tot wat voor geloof? Het is heel simpel, uit het geloof van Jezus Christus en tot het geloof van ons. Want deze rechtvaardigheid Gods vindt zijn oorzaak in het geloof van Jezus Christus. En vervolgens komt die rechtvaardigheid Gods tot alle en over allen die geloven. Maar dat was weer Romeinen 3. Vers 22. Daar staat het trouwens ook hoor. Want daar staat Romeinen 3 vers 22, vers 21. Nu is de rechtvaardigheid Gods geopenbaard geworden. Zonder de wet. Buiten de wet om betekent het gewoon. Zonder de wet hebben de getuigenis van de wet en de profeten. Want die spreken er wel over. Namelijk de rechtvaardigheid Gods door het geloof van Jezus Christus. Zie je wel? En dan tot allen en over allen die geloven, want er is geen onderscheid. Zodat de waarheid dat een mens uit geloof gerechtvaardigd wordt, ook en vooral in de eerste plaats van toepassing is op die mens die voor ons tot zonde gemaakt werd. Ik weet wel, je mag die vragen geloof ik niet in het openbaar stellen, maar ik heb mij echt jarenlang afgevraagd, als nou de straf op de zonde is dat de mens voor eeuwig veroordeeld, verdoemd wordt, en de Heere Jezus droeg mijn zonde, waarom stond hij dan na 3 dagen uit de dood op?
Dat hij veroorzaakt
werd. Het hele punt, zijn opstanding was op grond van geloof. Zijn dood was omdat hij zonde droeg. De bezoldiging der zonde is de dood. Maar leven krijgt er ieder die gelooft. Het kan trouwens niet missen, want leven is in het woord Gods. En wie gelooft in het woord Gods, krijgt dus dat woord Gods, namelijk leven. Om het dan maar heel eenvoudig te zeggen. Maar zo zit het wel in elkaar. En van de Heer Jezus die onze zonde droeg, moet dus ook gezegd worden dat hij gerechtvaardigd werd en opstond uit de dood op grond van geloof. En niet dat ik zeg dat, dat staat zelfs expliciet in Hebreeën 5. Maar nu breken we eerst maar even af, want het is inmiddels hoog tijd voor de pauze. Wij spraken dus over het geloof van Jezus Christus. Ik heb net even aangehaald Romeinen 1... waar stond dat rechtvaardigheid Gods geopenbaard wordt in het evangelie. Wat heet geopenbaard? Gewoon gepredikt dus ook, hè? Rechtvaardigheid Gods wordt geopenbaard in het evangelie uit geloof tot geloof. En dat betekent uiteraard uit het geloof van Jezus Christus en tot het geloof van ons. Maar diezelfde gedachtegang vinden wij in Galaten 2 hier ook. Galaten 2 vers 16... Want daar staat, wetend, dat de mens niet gerechtvaardigd wordt uit de werken der wet, maar door het geloof van Jezus Christus, zo hebben wij ook in Christus Jezus geloofd. Opdat wij zouden gerechtvaardigd worden uit het geloof van Christus. En dan niet te snel lezen, gewoon langzaam en goed begrijpen wat er staat. Wij worden niet gerechtvaardigd uit de werken der wet, maar door het geloof van Jezus Christus. En zo, en dat betekent zoveel als dus hebben wij ook, wie nog meer dan? Dus hebben wij ook in Christus Jezus geloofd. Wie nog meer dan? Ik zoek het veel korter bij hoor. Eerst de Heer zelf namelijk. Ja, denk er maar eens goed over. Wat heeft de Heer geloofd? De Heer Jezus, wat geloofde die?
Dat God de machtige was om aan de doden.
Als je het kort zegt, is het dat. Ja. Maar waar het me om gaat, is het als de Heer Jezus na zijn opstanding een ontmoeting heeft met die Emmausgangers, dan opent hij hun de schriften en beginnend bij Mozes en al de profeten en al de schriften, staat er allemaal, Mozes, alle profeten, en in al de schriften liet hij hun zien wat van hem was. En er staat er wat van hem geschreven was in de vertalingen. Wat van hem was. Dat wil zeggen, de Heer Jezus zelf heeft geloofd dat al die dingen in het Oude Testament over hem geschreven waren. En dat het de bedoeling was dat hij die weg zou gaan. En hij is hem gegaan. En hij heeft dus niet alleen geloofd, hij heeft dus ook geleefd, gewandeld uit geloof. Hij heeft Hebreeën 12, ik zoek het niet op, want het kost zoveel tijd, hè, maar neem die argumenten nou serieus. Hebreeën 12, laten wij met leidzaamheid lopen de loopbaan die ons is voorgesteld, ziende op Jezus, overste leidsman en voleinde des geloofs, die om de vreugde die hem voorgesteld was, zijn eigen loopbaan gelopen heeft. Maar dat staat er niet. Maar die om de vreugde die hem voorgesteld was, het kruis heeft gedragen en de schande veracht. Maar dat was zijn loopbaan. Met andere woorden, de Heer Jezus zelf heeft zijn eigen loopbaan moeten lopen. En die loopbaan heeft hij geleerd uit de schriften. En zo, maar als ik zo moet praten, dan kan ik uren doorgaan natuurlijk, hè. Dan hebben we Johannes 3. De heer spreekt met Nicodemus. En Nicodemus begrijpt er geen steek. Dank u. Begrijpt er dus geen steek van. Wat is dat? Een hoed. Oh. Nou, hij begrijpt er in ieder geval geen steek van. En dan zegt de heer, wij spreken wat wij weten en wij getuigen wat wij gezien hebben. Maar gij lieden neemt onze getuigenis niet aan. Maar hij verwijt het Nicodemus. Nou, dat kan toch alleen maar zo, als wat de Heer weet en wat hij gezien heeft, dat hij dat weet en gezien heeft in of uit, hoe je dat maar zeggen wil, de schriften. Diezelfde schriften die Nicodemus ook had, zijt gij de leraar van Israël en weet gij dingen niet? En meteen erop zegt hij, wij getuigen wat wij weten, wij getuigen wat wij gezien hebben en gij lieden neemt onze getuigenis niet aan. En dan zegt hij, dan heb ik je aardse dingen verteld en die geloof je niet. En dat je nou hemelse zou vertellen, gemeentelijke waarheid dus, als je nou hemelse zou vertellen, dat zou je zeker niet geloven, want niemand is opgevaren naar de hemel dan degene die daar eerst uit nedergedaald is. Maar dat is uit de schriften. Dat is een citaat uit Psalm 68, waarvan wij dienen te weten, maar waarvan de Heer Jezus wist dat een citaat was over de weg die hij gaan zou. Degene die uit de hemel was nedergedaald, zou ook weer ten hemel opvaren. Enzovoorts. Schriften dus. En dat is wat de Heer Jezus gestudeerd heeft. De schriften bestudeerd, daar is hij mee bezig geweest, heeft hij begrepen, heeft zich eraan onderworpen en is zijn weg gegaan. Dan moet ik bijzeggen dat God zich natuurlijk ook bij gelegenheid aan hem manifesteerde vanuit de hemel. Als het woord gesproken werd, deze is mijn geliefde zoon in wie ik al mijn welbehagen heb, enzovoorts. Bij zijn opstanding begrijpen weinigen. Nee, bij zijn doop begrijpen weinigen. Maar dat is zo, omdat een doop een beeld is van zijn opstanding uiteraard. En want dan zou hij tot zoon worden aangesteld en vreugde en heerlijkheid ontvangen die hij bij de vader had ooit eer de wereld was. Johannes 17. Citaten dus, hè. Dat u niet zegt, wat staat hij nou weer te vertellen? Nee, dat staat allemaal gewoon letterlijk precies zo in de schriften. Kortom, de Heer Jezus, Matthäus 4, noem maar weer wat, hè. Door de Satan, hoe dan ook, geleid naar een hoge berg in de woestijn of wat er maar wezen mag. En de Satan liet hem van alles zien. Of dat in het lichaam of uit het lichaam was, weet ik ook niet natuurlijk. Maar niettemin, het antwoord van de Heer op die verzoekingen was steeds, niet ik zeg u, maar er staat geschreven. En daar leefde hij uit. Er staat geschreven. Het woord. Nou goed, daar moet ik er meer van zeggen. Voorlopig niks, want ik blader even terug naar Romeinen 3... Want ik wil u nog een paar van die schriftplaatsen laten zien waar die uitdrukking dan staat. Ik weet niet zeker of ik compleet ben. Dat wil zeggen, ik heb wel complete aantekeningen, maar ik weet niet of dit ze zijn. Maar dat doet er nou niet toe, hè. Romeinen 3, waar staat in vers 22, want daar waren we al, dat de rechtvaardigheid Gods is geopenbaard geworden, buiten de wet om. De rechtvaardigheid Gods door het geloof van Jezus Christus. En dat moet het ook zijn. Een andere vertaling is gewoon abuis. Ik herinner me dat ik een keer de verhaal stond te vertellen. Iets dergelijks voor een verzameling studenten. En die lezen beter Grieks dan ik, laat ik je dat vertellen. En het was meteen van, nou dat kan niet. Nee, dat moet gewoon zijn geloof in Jezus Christus. Want ze hadden allemaal zo'n goed nieuws voor u, weet u wel. Een enkeling met een nette NBG-vertaling. Maar statenvertaling, dat was allemaal ouderwets, dus het hoorde niet zo. En in mijn statenvertaling staat door het geloof van Jezus Christus. Hooggaande ruzie over gaat daar, door echt fanatieke studenten. Maar is er één geweest, heeft me later opgebeld. En zei, u hebt toch gelijk gehad. Het is allemaal verkeerd vertaald. Statenvertaling is goed. Ik zei, nou, dat is de reden waarom ik statenvertaling gebruik. Dat is essentieel hoor, in sommige gevallen. Hier helemaal. Door het geloof van Jezus Christus, en het komt tot allen en over alle die geloven. Heb je het weer? Eerst over Christus, dan over de anderen. Zodat ook Christus zelf opgewekt werd en eeuwig leven ontving. De mens Jezus van Nazareth ontving eeuwig leven op grond van zijn geloof. En wij mensen ontvangen ook geloof, want er is geen onderscheid, staat er. En dan zegt hij, ja, maar er staat, want ze hebben alle gezondigd, maar de Heer Jezus had toch niet gezondigd? dan zeg ik, wat dacht u wat? Meer dan wij twee samen. Hè? Want hij droeg de zonde van de hele wereld. En dan weet ik wel wat u bedoelt, van hij had niet gezondigd. Nee, maar je kunt ook moeilijk zeggen dat hij netjes onder de wet geleefd had. Want als dat zo was, had hij niet zoveel problemen gehad met de fariseeën. Dus er staat nog te bezien hoe je dat interpreteert, welke normen je dan toepast. Maar het gaat er maar om dat hij onze zonde gedragen heeft, maar hij werd gerechtvaardigd op grond van zijn geloof. En wij ook, want er is geen onderscheid. Staat hier. En daarom is Christus de eersteling onder vele broederen, Romeinen 8. Dat komt trouwens ook aan een psalm. Of Hebreeën, hetzelfde verhaal, hè? Ook eersteling onder vele broederen. Is het hoofd van de gemeente, is hij onze overste leidsman. Op hetzelfde niveau. Gerechtvaardigd uit geloof. Zij hebben alle gezondigd, inderdaad. En derven de heerlijkheid Gods en worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade. Door de verlossing die niet in ons geloof is, maar de verlossing die in Christus Jezus is. Maar wat was er in Christus Jezus? Nou, wat was er in Christus Jezus? Geloof. Want daar stond het voorgaande vers. De verlossing vindt zijn oorzaak in zijn geloof. En daarom is de verlossing in hem. En dan gaat het verder. Want die tussenliggende versen lees ik dan ook niet. Maar wel vers 26. Het laatste deel van het vers. Anders moet ik het hele vers uitleggen. Het laatste deel van het vers. Daar staat dat God rechtvaardigt degene die uit het geloof van Jezus is. Zodat het geloof van Jezus de oorzaak is, de oorsprong, dat is ook wat uit betekent, niet alleen in het Grieks, maar net zo goed in het Nederlands, dat het geloof van Jezus de oorzaak is voor onze zaligheid. Letterlijk staat het trouwens zo in Hebreeën 5, maar daar kom ik zo nog op. Want vanaf hier, vanaf Romeinen 3, ja, daar kan ik natuurlijk nog wel... Kijk, als ik nou Romeinen, ik kan moeilijk losmaken van Romeinen, maar als ik nou Romeinen 5 vers 1 lees, dat is één bladzij verder, hè. Wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof. Let op, er staat niet door het geloof, staat uit het geloof. Uit wiens geloof? Dat is net uitgelegd in de voorgaande hoofdstukken. Uit het geloof van Jezus Christus hebben vrede bij God. En als u zegt, maar daar staat er toch niet bij, dan zeg ik, staat er wel bij, maar met andere woorden, aan het eind van het vers. Wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heere Jezus Christus. Zodat het toch staat dat het door de Heere Jezus Christus is. Nou, het is namelijk uit zijn geloof. En nu ik toch hier zit, sla ik weer een bladzijde om. Zomaar, hè. Zijn bladzijde, daar staat in vers 19 van hoofdstuk 5, want gelijk door de ongehoorzaamheid, let op dat er niet staat zonde, zelfs dat niet, het had er ook kunnen staan, maar er staat ongehoorzaamheid, gelijk door de ongehoorzaamheid van één mens, die ene mens, Adam, velen tot zondaren gesteld zijn geworden, alzo zullen ook door de gehoorzaamheid van één, velen tot rechtvaardigen gesteld worden. Maar zoals gezegd, gehoorzaamheid betekent gewoon geloof. En dus staat er, gelijk door het ongeloof van die ene mens. Nee, we zeggen, het was zijn zonde, want hij at van de appel of van die vrucht, of wat er maar wezen mag. Daar ben u de draad kwijt. Het begon veel eerder. Het begon bij, heeft God dat wel gezegd? Is het ook dat God gezegd heeft? En de volgende vraag weet je ook, hè? Heeft de slang wel gesproken? Maar dat is een theologisch probleem. Maar de slang sprak... Weet je alles van, hè? Maar de slang sprak en zei, is het ook dat God gezegd heeft? En er werd twijfel gezaaid, ongeloof dus, aan het woord Gods. Met als resultaat het leven eruit en dus het eten van dingen die bepaald niet kosher waren, zal ik maar zeggen. Hè? Nou goed. Of juist wel. Nou goed, daar hebben we het nou niet over. Maar de verboden vrucht dan, zullen we maar zeggen. Nou goed, gelijk door het ongeloof dus van die ene mens, daar vul ik het andere woord in... Gelijk door het ongeloof van die ene mens velen tot zondaars gesteld zijn geworden, alzo zullen ook door het geloof van één velen tot rechtvaardigen gesteld worden. En die laatste is uiteraard Christus. Door het geloof van Christus namelijk. En als het dat niet is, als het gaat om een daad, welke daad was het dan? Welke ene gehoorzame daad van de Heer Jezus was het dan? Kun je dat zo niet zeggen? Zo zit het ook niet. Het is uit zijn geloof, uit zijn gehoorzaamheid. Nou goed, ga ik vervolgens naar Galaten 2, vers 16, zei ik. Daar komt de uitdrukking geloof van Christus twee keer voor. Even voor de goede orde. Ik heb genoemd Romeinen 3, vers 22 en Romeinen 3, vers 26. Daar staat geloof van Christus. En nu in Galaten 2, vers 16, daar staat het twee keer. Dat hebben we al gelezen. En daarna staat het nog een keer in vers 20. Ik ben met Christus gekruist en ik leef, nog niet meer ik, maar Christus leeft in mij. En hetgeen ik nu, dat wil zeggen, voor zover ik nu in het vlees leef, doe ik dat door het geloof des Zoons van God, die mij lief gehad heeft en zichzelf voor mij overgegeven heeft. Want die Zoon van God is nog steeds de gelovige Zoon van God, die zich onderwerpt aan het woord Gods en die uitvoering geeft aan het werk Gods in onze dagen. Want om het dan even lastig te maken, dus straks citeerde ik een tekst en toen wilde ik niet precies zeggen waar hij op sloeg. Namelijk dat van hem, van de Heer gezegd wordt: zie, ik kom, o God, om uw wil te doen. Ik ben namelijk van mening dat die uitspraak in Hebreeën 10 geciteerd, afkomstig uit van 40, dat die uitspraak van toepassing is niet op de geboorte van de Heer Jezus, maar op zijn opstanding. Dat blijkt gewoon uit de context. Dat ga ik nog niet bewijzen verder of laten zien. Ik kom om uw wil te doen, maar heel Hebreeën 10 gaat er verder vervolgens over dat die wil van God is, inderdaad, dat wij als gelovigen en als leden van zijn lichaam inderdaad God dienen onder het nieuwe verbond en niet onder het oude. Dat wij God dienen onder het nieuwe verbond, onder de verantwoordelijkheid en leiding van onze hoge priester naar de ordening van Melchizedek. En niet levend onder het oude verbond en onder de wet, onder leiding van de hoge priester naar de ordening van Aaron. Maar dat is de Hebreeënbrief. Die zet het zo uiteen. Maar de Heer zei: zie, ik kom, o God, om uw wil te doen. Gij hebt mij het lichaam toebereid. En het lichaam, dat zijn u en ik, de leden van dat lichaam. Want de wil Gods die de Heer Jezus nu volbrengt, is de stichting, de opbouw, de roeping, hoe het maar heten mag, van de gemeente uit onze dagen. De verzameling van een volk uit de heidenen voor zijn naam. En dus zegt Paulus: ik leef, maar voor zover ik nu leef, is dat door het geloof des Zoons van God, die zich nog steeds onderwerpt uiteraard aan het woord van God, die mij lief gehad heeft en zichzelf voor mij, niet voor de zondaar, maar voor de levende, opgewekte, wedergeboren Paulus, moet ik eigenlijk zeggen, die zich voor mij heeft overgegeven, waarmee het verhaal rond is, want daarmee zijn we terug in Galaten 1, vers 4, de Heer Jezus Christus, die zichzelf gegeven heeft, niet voor de zonden der wereld, dat is wel zo, maar dat staat hier niet, maar die zichzelf gegeven heeft voor onze zonde, opdat hij ons, en niet de zondaar, opdat hij ons trekken zou, de gemeente dus, trekken zou uit deze tegenwoordige boze wereld of eeuw, nu. En inderdaad, naar de wil van God, onze God en Vader. Dat is precies wat Hebreeën 10 zegt, dat toen de hoge priester van het nieuwe verbond verscheen in de wereld, bij zijn opstanding uiteraard, want eerder was hij dat niet, toen zei hij: zie, ik kom, o God, om uw wil te doen. Gij hebt mij het lichaam toebereid. En hij heeft zich, inclusief zijn lichaam, gesteld in de dienst van God, waardoor ook wij als gelovigen gesteld zijn in de dienst aan God, niet onder het oude verbond, maar onder het nieuwe verbond, want dat zegt de Hebreeënbrief. Daar gaat de hele brief over. Deze gelaten brief uiteraard ook, maar alleen op een heel andere manier. Opdat hij ons trekken zou, hij heeft zich gegeven voor ons, opdat hij ons trekken zou uit deze tegenwoordige boze wereld. En dat naar de wil van onze God en Vader. Nou, dat is precies wat 2 vers 20 ook zegt. Niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij en hetgeen ik nu in het vlees leef, dat leef ik door het geloof des Zoons van God. Dan krijg je meteen indruk van wat het is, geloof, hè. Niet alleen voor waar houden van het woord Gods, maar ook daaruit leven en eventueel ook doen wat er gezegd werd. Dat noemen wij dan meestal gehoorzamen, ten onrechte hoor, want het is gewoon allemaal één en hetzelfde. En dat is wat de Heer doet. Naar de wil van God heeft hij zich voor ons overgegeven, nu, sinds zijn opstanding, opdat hij ons zou trekken uit deze tegenwoordige wereld. Nu al, niet in de toekomst, nu. Opdat wij niet gelijkvormig zouden leven, niet zouden leven naar de eerste beginselen der wereld, niet zouden leven onder de wet, ook niet de Joodse, ook niet de christelijke. Zijn er nog meer soorten? Ik geloof het wel, hè. Die noem ik een andere keer. Maar dat we zouden leven onder de beginselen van het nieuwe verbond. Want de zonde zal over u niet heersen, Romeinen 6. Want gij zijt niet onder de wet. Ziet. Maar onder de genade. Ik heb het net niet gelezen. De laatste woorden van Romeinen 5 stonden er op dat gelijk de zonde geheerst heeft tot de dood. Nu de genade zou heersen. Door die ene. Wat is dus de basis van onze christelijke ethiek en levenswandel dus? De genade Gods, het nieuwe verbond. Daar heeft de wet niets mee van doen. En dat is waar het om gaat. Wij leven nu dus door het geloof desse van de Zoon van God enzovoort. Nou, dat was Galaten 2, vers 20. Dan krijgen we Galaten 3, de tweede helft. Daar gaat het helemaal over dat geloof van Christus. En dat is eigenaardig genoeg. Daar wordt zelfs de naam van de Heer Jezus Christus in verschillende versen afgewisseld met het zelfstandige naamwoord geloof. Dat wil zeggen, de ene keer staat er Jezus Christus is gekomen, de andere keer staat er het geloof is gekomen, en dan staat er weer Christus is gekomen, en dan staat er weer het geloof is gekomen, want het is hetzelfde. Het is namelijk het geloof van Jezus Christus, en als Jezus Christus niet gekomen is, is zijn geloof ook niet gekomen uiteraard. En dus wordt het zelfs afgewisseld. Zelfs zonder dus, zonder de goede vertaling, zal ik maar zeggen, dan kun je hem hier nog niet missen, eigenlijk. Er staat namelijk, sprekend over de wet en over de functie van de wet uit het verleden, staat er in vers 22 van Galaten 3, maar de schrift heeft het alles onder de zonde besloten, opgesloten, dat was onder het oude verbond, opdat de belofte, die van de rechtvaardiging enzovoorts, opdat de belofte uit het geloof van Jezus Christus aan de gelovigen zou gegeven worden. En er staat tegenover elkaar uit en aan, hè? En in Romeinen stond tegenover elkaar uit en tot. Uit het geloof van Jezus Christus tot allen over alle die geloven. En hier staat in plaats van tot aan, maar het is uiteraard hetzelfde. Opdat de belofte niet uit de wet, maar uit het geloof van Jezus Christus aan de gelovigen zou gegeven worden. En dan vers 23, doch eer het geloof kwam, maar je kan net zo goed lezen, eer dat Christus kwam, want het gaat over het geloof van Jezus Christus. Eer het geloof kwam, nee, ik zal het u laten zien, het volgende vers zegt dat gewoon. Eer het geloof kwam, en dus eer dat Christus kwam, waren wij, Joden, onder de wet in bewaring, huis van bewaring, gevangenis, in dienstbaarheid, slavernij onder de wet. Slavendienst, jazeker. Waar besloten, zei vers 22 al, waren wij onder de wet in bewaring gesteld en zijn nog eens een keer besloten, opgesloten geweest, tot op het geloof dat geopenbaard zal worden. Nou, dat kan niet geloof in het algemeen zijn, want in het Oude Testament waren er legio gelovigen. Veel te weinig, maar er waren gelovigen genoeg. Toch? Er was altijd, zegt Paulus in Romeinen 11, er was altijd een gelovig overblijfsel. Al was het een minderheid. Dus het was niet wachten op geloof. Abraham geloofde God. Noach was een rechtvaardig man en vond genade in de ogen des Heer. Was gelovig, staat er trouwens bij in Hebreeën 11. Van Abel staat al dat hij een gelovige was, dus, hè? Allemaal Hebreeën 11, voor het gemak dan. Dus het gaat hier niet om geloof in het algemeen, maar het gaat om het geloof van Jezus Christus, zoals het letterlijk heet in vers 22. Dus wij zijn besloten geweest onder de wet tot op het geloof van Jezus Christus dat geopenbaard zou worden. Maar het staat er ook, vers 24, zo dan, de wet is onze kinderjuffrouw zeg ik altijd, maar het is een meneer, het is mannelijke, tuchtmeester, pedagoog letterlijk, dat is wat er staat in het Grieks. Maar het is wel degelijk een opvoeder, zal ik maar zeggen, een kinderopvoeder. Zo dan, de wet is onze tuchtmeester geweest Dat slaan velen over als het vers citeren. Geweest, onthoud dat. Het is het belangrijkste woord in het vers. In Nederland althans. Zo dan, de wet is onze tuchtmeester geweest. Tot wanneer? Nou, volgens vers 23, tot het geloof. En volgens vers 24, tot Christus. Maar volgens vers 22, tot het geloof van Jezus Christus. Dus het was al gezegd. Dat kan niet missen. Dus zo dan, de wet is onze tuchtmeester geweest tot Christus, opdat wij uit het geloof, of zullen we nou gewoon zeggen uit Christus? Maar voluit dan maar, hè. Opdat wij uit het geloof van Jezus Christus zouden gerechtvaardigd worden. Maar als het geloof gekomen is van Jezus Christus, en dus als Christus gekomen is, zo zijn wij niet meer onder de tuchtmeester. Want lees dan het voorgaande vers maar weer. De wet is onze tuchtmeester geweest tot Christus. En dus als het geloof gekomen is, zijn wij niet meer onder de tuchtmeester. Kan alleen maar zinnig zijn, deze gedachtegang, als geloof en Christus in feite slaat op hetzelfde. En dat is het ook. Het geloof van Christus namelijk. En daarna vers 26. En daar komen we pas terecht bij ons geloof. Namelijk, want gij allen zijt kinderen Gods door het geloof in Christus Jezus vervolgens. Zie, daar ligt de volgorde. De Heer Jezus geloofde in het woord Gods, leefde eruit en hij werd zo oorzaak van onze zaligheid. En wij op onze beurt geloven in diezelfde Jezus Christus. En dan denkt u, dat is dan wat verschillends, maar dan moet ik u zeggen, dat is niet waar. Want de Heer Jezus moest net zo goed geloven in al die oud-testamentische messiaanse profetieën over de wijze waarop God inderdaad de zonde zou uitdelgen en eeuwige gerechtigheid aanbrengen. Alleen in zijn geval was hij het zelf die dat zou moeten bewerkstelligen. En in ons geval, wij geloven diezelfde schriften, alleen wij zijn die Jezus niet. Dus hè, dat is het verschil. Maar het is hetzelfde geloof, geloof namelijk onvoorwaardelijk in heel het woord Gods. Nou, dat was Galaten 3. Dat was dan even snel deze keer, want dan komen we later op terug. De uitdrukking geloof van Jezus Christus vind ik ook in Efeze 3 vers 12. In mijn Bijbel staat daar een zetfout. Want men vindt het zo'n vreemde uitdrukking dat zelfs de zetters een fout maken. Want in mijn Bijbel staat in Efeze 3 vers 12. Over Christus Jezus onze Heer, in de welke wij hebben de vrijmoedigheid en de toegang met vertrouwen door het geloof aan hem, staat er in mijn Bijbel. Dat is niet een vertaalfout, dat is echt een zetfout. Het moet zijn van hem. Dus door het geloof van hem. En dat klopt precies, want de kenner zal merken dat dit vers 12 van Efeze 3 net zo goed had kunnen staan in Hebreeën 10 of in Hebreeën 4. Het is volstrekt dezelfde waarheid als uit Hebreeën. En daar gaat het inderdaad over zijn geloof en zijn gehoorzaamheid. Waardoor wij toegang hebben tot God zelf en tot de hemelse dingen. En tot het hemelse Jeruzalem en hoe het allemaal maar heten mag. Dus door het geloof van hem. Maar in de redenering verder speelt het hier in Efeze geen belangrijke rol. Daarna heb je de uitdrukking ook in Filippenzen 3. Nou ja, dat gaat over ons onderwerp, hè. Precies hetzelfde onderwerp als dat van Galaten, met iets andere woorden. Waar de apostel zegt dat hij al die dingen die hij als Jood en als Hebreeën en als Israëliet en als Benjamin niet van huis uit mee had. Al die dingen heeft hij schade en drek geacht, vers 8, om de uitnemendheid der kennis van Christus Jezus mijn Heer. Zie je wel, hij zou zich laten vullen met het woord Gods in plaats van met het woord van mensen. Opdat ik Christus mogen gewinnen. En dan vers 9. En opdat ik in hem gevonden worden. Niet hebbende mijn rechtvaardigheid die uit de wet is. Maar die door het geloof van Christus is. Niet mijn werken, maar zijn geloof. Dat is een dubbele tegenstelling dus. Tegenstelling tussen werken en geloof. En een tegenstelling tussen mij en Christus. Eén tegenstelling zou voor mij ook genoeg geweest zijn, maar er staan er nou eenmaal twee. Het is een dubbele. Niet mijn werken, maar het geloof van Jezus Christus. Het geloof van Christus. De rechtvaardigheid namelijk die uit God is, door het geloof enzovoorts. Nou, meer van die schriftplaatsen waar die uitdrukking letterlijk staat, weet ik niet. Geloof ik niet dat er meer zijn. Maar de gedachtegang zelf vinden we wel. Een één schriftgedeelte wil ik nog noemen, dat is Hebreeën 5. Waar, neem ik een beetje de draad op, waarin vers 5 en 6 gesproken wordt over de aanstelling van Christus tot hoge priester van het nieuwe verbond. Niet van de wet dus, maar van de genade, van het nieuwe verbond. En dat gebeurde, zoals uitgebreid uiteengezet, ter gelegenheid van zijn opstanding uit de dood. Toen werd hij hoge priester van een andere orde, het nieuwe verbond. Maar daarnaast beschrijft vers 7 hoe dat zo gekomen is. Waarom juist hij tot eersteling van de nieuwe schepping, van een nieuw verbond, werd aangesteld en tot koning van het koninkrijk enzovoort. Wij zeggen dan, ja, dat komt omdat hij uit God was. Hij was de zoon van God en dan bedoelen we dat hij uit God geboren was of zoiets. Maar de schrift zegt dat zo niet, hoor. Dat zijn wel alom bekende gedachten, maar ik kan ze nooit in de schrift vinden. Wat ik lees is dat de Heer Jezus tot zoon van God officieel werd aangesteld. En ik wil er wel bij zeggen, dat kan alleen als hij het eerst was, anders kun je hem niet aanstellen. Dat is ook zoiets, hè. Nou, we dat toch zeggen, heb ik er nog een paar voor u. Er zijn mensen die zeggen, je moet in de gemeente moet je oudsten aanstellen, ouderlingen aanstellen. Ja, maar wat doe je nou als ze er niet zijn? Heb je die? Wat moet ik hem uitleggen? Nee, sommigen zeggen, deze gemeente heeft geen oudsten, jullie moeten oudsten aanstellen. Nee, het probleem ligt zo niet. Het probleem ligt andersom. Het probleem zit in hier. Als ze er niet zijn, kun je ze niet aanstellen. Je kunt er niet een loodgieter aanstellen als er geen loodgieter is. Toch? Ja, een belachelijk voorbeeld, broeder. Sorry dat ik niks plechtigers kan bedenken zo gauw, maar zo is het toch. Hè? En je kunt wel een zoon, een erfgenaam aanstellen. Er moet er wel één wezen. En je kunt een oudste aanstellen. Ja goed, er moet er wel één wezen. Maar niettemin, hij werd aangesteld tot zoon van God bij zijn opstanding uit de dood. Toen God tot hem zei, staat hier trouwens, geciteerd op Psalm 2, hier in vers 5. Toen God tot hem zei, gij zijt mijn zoon, heden, dat betekent vandaag, heden heb ik u gegenereerd. In Handelingen 13 staat wanneer dat was, heden. Dat kan niet missen. Toen hij verwekt werd uit de dood. Toen werd hij tot zoon aangesteld en daarmee werd hij ook aangesteld tot koning en ook tot hoge priester, want er staat er hierbij. Maar daar ga ik nou verder maar niet meer op in, het moet maar duidelijk zijn. Maar nou is de vraag, hoe is het zo gekomen? Daar staat er vers 7 over Christus, die in de dagen zijns vleeses, en er komt er een lange tussenzin, want als het in de tussenzin staat, dat hij zijn leven lang gebeden heeft in de dagen zijn vleeses, heeft hij gebeden tot God, namelijk tot degene die hem uit de dood verlossen kon. En hij heeft dat gedaan met sterke roeping, met schreeuwen, hij verschreeuwt tot zijn hemelse vader, en heeft tranen geofferd, want het wordt als positief beschouwd, en hij is inderdaad verhoord geworden, omdat hij Godvrezend was. Uit vrezen. En dan komt de hoofdzin weer. Die in de dagen zijns vleeses gehoorzaamheid geleerd heeft. Want zo loopt de zin verder, halverwege vers 8. Hoewel hij de zoon was, ja. Maar hij moest nog tot zoon worden aangesteld. Maar op grond waarvan werd hij officieel als zoon erkend. Wel, die in de dagen zijns vleeses gehoorzaamheid geleerd heeft uit hetgeen hij heeft geleden. Nou even onder elkaar. Gehoorzaamheid leren. Als gehoorzaamheid wil zeggen dat men doet wat opgedragen is, heeft de Heer het dan moeten leren? Dat geloof je toch zelf niet? Zo van eerst deed hij dat nog niet, maar tegen de tijd dat hij dan zo'n jaar of 30 oud was, heeft hij dan toch geleerd om te doen wat er gezegd werd? Dat geloof je toch zelf niet? Dat kan het niet betekenen. De Heer was zonder zonde, sowieso, van zichzelf althans. Dus hij deed sowieso wat er gezegd werd. Dat was het probleem niet. Hij heeft geloof geleerd. Leren luisteren naar het woord Gods. Daaruit leven. Hij heeft gehoord, niet uit de wet. Dat was waarom hij overhoop lag met zijn tijdgenoten en bijzonder met de fariseeën. Die stelden vast dat hij misschien de wet niet overtrad, maar in ieder geval niet uit de wet leefde als zodanig. Ik hoop dat u het verschil begrijpt. De wet was niet de basis voor zijn levenswandel. Het woord Gods in het algemeen was de basis voor zijn levenswandel. En daarin heeft hij leren geloven. Geloofde hij dan eerst niet en later wel? Dan moet ik u zeggen, nou, zo simpel ligt het niet. Want hoewel sommigen zeggen van nou, geloof is een keuze. Je komt tot geloof of niet. Zo, moet ik u zeggen dat het in vele gevallen niet zo makkelijk ligt. Zo ligt het wel, je kiest ervoor. Maar ook als je ervoor kiest, is het nog de vraag hoe ver je het redt daarmee in de praktijk. Wat geloof je dan nog? Weet u nog, broeder, toen u voor het eerst hoorde over dat niet die bolle aarde, maar ook niet die platte aarde, maar die andere, weet u wel, toen u het voor het eerst hoorde. Helemaal niet belangrijk, denk ik. Maar als je dat dan voor het eerst hoort, wat doe je dan? En als je ziet dat het in de Bijbel staat, wat doe je? Zeg je dan, nou, het staat in de Bijbel, dus ik geloof het. Of zeg je, het is een leuke theorie, die hou ik erbij, die zet ik daar in de kast. En als iemand erover begint, zeg je, oh, dat is waar ook, dat heb ik ook eens gehoord. Of is het realiteit? Nee, ik ga het niet uitleggen waar ik het precies over heb. Ben je mal? Zitten we hier volgend jaar nog? Hè? Maar als je dingen voor het eerst hoort, of als je voor het eerst hoort dat een gelovige niet geacht wordt te leven onder de wet, maar uit de genade, en dan zeg je, oké, dat ga ik doen, want het is Bijbels. Hè? Nou, dan ben je al heel ver, hoor. Denk ik altijd, hè? Als je dat zomaar kunt. Die beslissing kunt nemen zomaar in één keer. Maar dan in de praktijk, wat doen we dan als we iemand, een van onze broeders of zusters, zien zondigen? Of althans, we denken dat we dat zien. Beschuldigende vinger uitsteken of vergeven, wat doen we dan? Nou, dat is waar het om gaat. Dat moet je dus leren, dat moet een mens leren, want dat gaat tegen zijn natuur in. Tegen zijn menselijke natuur, en die had de Heer Jezus. In ieder geval, het was in de dagen zijn vleeses. Nou, dat is wat hij geleerd heeft, afhankelijk te blijven van zijn hemelse vader. Dat was moeilijk genoeg. Maar hij was een mens, inderdaad zoals u en ik, met inderdaad zijn onzekerheden, met zijn uitzicht op morgen. Hoe moet dat nou verder? Iedereen is tegen mij, enzovoorts. Ze hebben me alle verlaten, willen jullie ook niet weggaan? Petrus, willen jullie ook niet weggaan? Zegt hij op een gegeven moment tegen ze. Ze verlieten hem ook allemaal, enzovoorts. En als je dan nog weet dat je voor je hebt dat lijden tot in de dood, dat lijkt me toch niet zo prettig om zo door het leven te moeten. Als je weet dat het zo zal eindigen, heb je met elke dag van je leven problemen, of niet? Denk ik. Of ligt het aan mij? Nou goed. In ieder geval, we leren van de Heer dat hij regelmatig zich terugtrok, zich afzonderde van de wereld, contact zocht als mens met God in de hemel, want zo zit dat gewoon, enzovoort. Dus wat hij deed, en heeft moeten leren leven aan het geloof. En waarom moet ik dat nou verdedigen? Het staat hier toch gewoon. Hij heeft gehoorzaamheid, geloof dus, geleerd uit hetgeen hij heeft geleden. Want juist dan, onder het lijden, en dat is niet het lijden aan het kruis slechts, het is het lijden zijn leven lang uiteraard. Dat hoef ik toch niet uit te leggen. Als we het hier niet over zouden hebben, dan zouden we geconfronteerd worden met het probleem van het lijden. Er zijn dikke boeken over volgeschreven vanuit christelijke kring. Over het lijden van de mens in het algemeen en van de gelovigen in het bijzonder. Hoef ik dan ook niet te zeggen dat het leven inderdaad een tranendal is. Hè? Maar juist in die omstandigheden, dan leert men geloven, dan leert men zijn vertrouwen te stellen op God. En op een God die gesproken heeft, omdat blijkt dat het leven, de mensheid om ons heen, de wereld om ons heen, ons vertrouwen domweg niet waard is. Dat zei de prediker trouwens al, hoor. Die zei, waarom is dat zo, dat na zonneschijn regen komt? Staat er echt. Staat echt eerlijk. Waarom is dat zo, dat na zonneschijn regen komt? Opdat de mens zou leren niet zijn vertrouwen te stellen op deze dingen. Op de dingen onder de zon. Dan leer je geloven. En dat is waar het gaat. Dan leer je ook uitzien. Niet, naar stil maar wacht, maar het wordt wel weer eens beter of zo. Niet naar regen komt zonneschijn. Nee, je weet dan na zonneschijn komt weer regen. Je stelt dus je verwachting op wat God beloofd heeft aangaande de toekomst, want wij zijn in hopen zalig geworden enzovoorts. En dus heeft de Heer zijn verwachting gesteld, zijn hoop gesteld op de vreugde die hem in de schriften was voorgesteld, op zijn minst. En heeft zijn loopbaan gelopen. En onderweg heeft hij leren zijn vertrouwen stellen op dat wat voor de toekomst aan hem beloofd was. En zo zouden wij als gelovigen door het leven gaan. Dat is christelijk leven. Ons vertrouwen stellen op wat God beloofd heeft aangaande onze toekomst. En op grond van onze onderwerping aan zijn woord. En van de Heer staat dat hij ons een voorbeeld heeft nagelaten. Nou, dat is dit voorbeeld. Voorbeeld van leven uit geloof. En hier staat dat hij gehoorzaamheid geleerd heeft uit hetgeen hij heeft geleden. En volmaakt zijnde, helaas staat er geheiligd. In de praktijk is het hetzelfde, maar staat een ander woord. En volmaakt zijnde is hij voor allen die in hem geloven. Want ik ben zeer consequent dan, hè. Dan moet je hier ook geloven lezen. Geheiligd zijnde of volmaakt zijnde, opgestaan uit de dood, zijnde uit de dood namelijk, is hij voor allen die in hem geloven een oorzaak, of gewoon oorzaak der eeuwige zaligheid geworden. En in die positie is hij van God genaamd hogepriester naar de ordening van Melchizedek, waarvan een heleboel dingen te zeggen zijn die zwaar zijn om te verklaren, zegt vers 11 en wat er verder volgt. Dus daar waag ik me nou ook maar niet dan. Maar het gaat om het principe dat hij heeft leren geloven. En als dus inderdaad van hem staat dat hij in alle dingen verzocht is geworden, gelijk als ook wij, doch uitgenomen de zonde, dan is die zonde die hij niet had, inderdaad die van ongeloof. Hij kwam niet tot ongeloof. En heb je het nog voor u liggen, Hebreeën 5? Eén bladzij terug. Het einde van Hebreeën 3. Daar staat, er wordt gesproken over Israël, wat wel uitgeleid was uit Egypte, maar nog niet in Canaan. En we weten dat die hele generatie in de woestijn is omgekomen. En daarover wordt de vraag gesteld in vers 17. Over welke nu is God vertorend geweest? 40 jaren, vraag. Was het niet over degene die gezondigd hadden? Welke lichamen dus gevallen zijn in de woestijn? En het antwoord is ja, dat was het. De Heer was vertoond over degene die gezondigd hadden en dus zijn ze omgekomen in de woestijn. Ze hadden gezondigd. En dezelfde vraag nog een keer. En aan welke heeft hij gezworen dat zij in zijn rust niet zouden ingaan anders dan degene die ongehoorzaam geweest waren? Maar u begrijpt toch dat het gewoon dezelfde vraag is als uit vers 17 met ook hetzelfde antwoord. Alleen in vers 17 staat, ze hadden gezondigd en gingen niet in.